Go on. Yep. Your hood comes off. Okay. Dat kan. Leden van de raad, dames en heren, het is 7:30. Ik wil graag een aanvang maken met de vergadering. Voordat ik de vergadering open, spreek ik het ambtsgebed uit. Almachtige God, wij bidden u om uw zegen bij het volbrengen der werkzaamheden die ons zijn opgelegd. Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid. Verlevendig in ons een diep besef van onze afhankelijkheid van u. En doe onze beraadslagingen strekken tot bevordering van de ware belangen van deze gemeente. Om Jezus wil. Amen. De vergadering is geopend. Mag ik u allen, leden van de raad, hartelijk welkom heten. Pers is vertegenwoordigd, mensen op de tribune, leden van het college. Ook met elkaar een goede vergadering te hebben. Er zijn wat berichten van verhindering. Ik begreep dat de heer Den Haag wat later komt, naar alle waarschijnlijkheid. De heer De Jong is afwezig en de heer Breedveld is ook afwezig. Ik wil speciaal welkom heten onze gasten op de plekentribune. Ja, u bent allemaal gasten op de plekentribune, maar even speciaal Anna-Laura Visser uit Nieuwpoort. Je bent hier vanavond te gast bij ons bij de raad. Je volgt een opleiding bij de Hogeschool Ede, Christelijke Hogeschool Ede. Je doet het onder de studie communicatie. In het kader van de studie ben je gevraagd om eens een keer een vergadering van de raad mee te maken. En toen je daarover nadacht, dacht je van, ja, er kan maar één raad zijn, de raad van Molenwaard, als je in Nieuwpoort woont. Want ze zei, ik kan ook naar Ede kunnen gaan, maar ja. Hè? Wat is Ede nou? Ja, mag ik niet zeggen, hè? Ja. Hartelijk welkom. We hopen dat je met ons een goede vergadering mag meebeleven. We gaan naar het vaststellen van de agenda. Mag de agenda zo worden vastgesteld zoals die aan u is voorgelegd? Of heb je daar kanttekeningen bij? De heer De Haak, welkom. Fijn dat u er bent. Ik begreep dat er initiatieven zijn voor een tweetal moties vreemd aan de orde van de vergadering. Die wil ik graag nu even meenemen. In de zin van dat de motie, zo u daar behoefte aan hebt, nu indient. En vervolgens geeft het reglement van orde aan dat we aan het slot van de vergadering die moties dan gaan behandelen. Mag ik bij de heer Van der Hout beginnen? Die heeft een bijzondere motie. Die wil ons eerst even een filmpje laten zien.
Nee.
Ook weer niet.
Heb ik vanaf gezien.
Hebt u vanaf gezien? Nou, maar ga je gang. We laten de motie even zichtbaar maken.
Ja.
En laat u alleen de vraag aan het college over de beestenbende. Vraagt het college, maar misschien wilt u dat zelf...
Nee, dat wil ik wel voorlezen.
Ja?
In overleg te treden met de beesten.
Ja.
Wat is dit voor een bende? Met de beestenbende, en de website heet mijnbeestenbende.nl... om de mogelijkheden voor het uitrollen van dit duurzame project te onderzoeken. En ten tweede, de resultaten van dit overleg na consultatie van de kernoverleggen met de raad te delen en bij positief resultaat een voorstel uit te werken, zodat het nieuwe schooljaar gestart zou kunnen worden. Dat is de vraag.
De motie die u voorlegt, hij is ondertekend door de SGP, CDA en Partij van de Arbeid.
Juist.
Misschien moet ik nog even toelichten wat beestenbende is, want het is een mooie naam, maar...
Ik neem aan dat u allemaal geabonneerd bent op VNG Magazine. Daar heeft een stukje gestaan over mijn beestenbende. En dat was ook de trigger voor deze motie. Er is een behoorlijk aantal gemeenten in Nederland die zich inmiddels aangesloten hebben bij dit project. En het gaat over basisscholen, en met name dan leerlingen van basisscholen, om die te betrekken bij zwerfafval opruimen en dan in de zin van een veilige en schone gemeente. En daar is een parallel die getrokken wordt met het Dolfinarium in Harderwijk, die ook meedoet in dit project. En de leerlingen die dus maandelijks zo'n actie houden, het schoonhouden van de omgeving, onder begeleiding, die worden uitgenodigd om dan één keer per jaar een hele zaterdag naar het Dolfinarium te gaan, waar dan een specifieke dag wordt georganiseerd voor deze leerlingen. Bovendien is er dan in de regio worden er nog een tweetal regionale bijeenkomsten georganiseerd voor die jongeren. En dat altijd op een woensdagmiddag.
Oké, dank u wel. Daarmee is deze motie ingediend, de motie Zwerfvuil. Ik stel voor om dat deze te behandelen als agendapunt 20. Aan het slot van de vergadering zoals het reglement van orde dat aangeeft. Er is nog een tweede motie. Van deze kant van de ChristenUnie. In samenspraak met gemeentebelang. Heer Lems.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zijn voornemens om een motie in te dienen om de ouderbijdrage voor de jeugdzorg op te schorten. Totdat het onderzoek van de staatssecretaris is afgerond en we daar meer helderheid over hebben. Ik weet niet of het nu gelegenheid is om de toelichting helemaal te doen of zometeen.
Misschien wel goed om even aan te geven wat u vraagt aan het college. Dat is de context, denk ik, van de motie.
Ja, het gaat erom dat we de ouderbijdrage voor de jeugdzorg naar de psychische zorg voor jeugdigen op te schorten. Dat het onderzoek van de staatssecretaris duidelijk maakt wat de effecten daarvan zijn. En zodra het bekend is dat we ook als gemeenteraad betrokken worden en daar een bijdrage in leveren, met stand komen van toekomstige besluitvorm over het innen van die ouderbijdrage.
Oké. En deze motie wordt ook gesteund door de fractie van gemeente Belang. Mevrouw Van Haven.
Ja, voorzitter, ik heb een vraag gesteld over wie er verantwoordelijk is in deze zaak. Daar heb ik tot op heden geen antwoord op gehad. Ik denk dat het wel van belang is om de motie te kunnen aannemen dat antwoord op de vraag eerst wordt gegeven.
Uiteraard, die vraag die ligt er en daar krijgt u ook antwoord op. Ik wil voorstellen om deze motie te behandelen bij agendapunt 17.15, want er staat een brief geagendeerd van het oudere platform over hetzelfde onderwerp. Het lijkt me goed om die twee zaken met elkaar te combineren. Dus de motie over de oude bijdrage jeugd GGZ bij de ingekomen stukken en dan punt 17.15. En dan zal uw vraag, mevrouw Van der Haven, ook aan de orde kunnen komen. Akkoord. Heer Meerkerk, over hetzelfde onderwerp. Over de agenda, ga je gang.
Ik zou graag wat willen zeggen over 17.2. Indien er voor zover dat mogelijk is.
17.2, dat kan altijd.
Dank u wel.
Ja. De heer Bikker. Oh, sorry.
Opmerking over agenda punt 10. En een opmerking over de ontwikkeling in Nieuwpoort-Langerak. Ja, volgens mij hangt daar wel een nummertje of 12 aan vast.
Nummertje 12? Welke agenda?
17.5, maar er zijn
meerdere. Oh, bij de ingekomen stukken, ja.
Er zijn er meerdere.
Maar u wil agenda punt 10 graag een behandelvoorstel van maken? Geen.
Ik wil er een
opmerking bij plaatsen. Ja. Oké. Okay. Mevrouw Korreva?
Ik wil graag zometeen een opmerking plaatsen bij 17.20 en 18.1.
Oké, okay, dank u wel. Heer Van der Hout?
Ik graag bij punt 16 en ook bij 18.1, maar misschien tot niet meer.
En 16 wilt u graag een behandelvoorstel in plaats van een hamerstuk?
Nou, nee, daar wil ik een opmerking bij maken.
Ook een opmerking, ja? Gelijke wijze als de heer Bikker. Ja. Heer Jonker?
En 17.10, alsjeblieft. Opmerking, vraag.
Mevrouw Van der Haven.
Ja, kijk, als de agendapunten zijn, 17 is...
Ja, mag u sowieso daar iets over zeggen?
Moeten we dan allemaal aan gaan melden daar waar we over willen praten? Want niet, dan oké. Okay,
de enige bedoeling van het vaststellen van de agenda is dat daar waar een hamerstuk is, het een hamerstuk. En dat stellen we dan vast. En als er iemand behoefte heeft om dat te behandelen, dan is daar de gelegenheid voor. Maar ik vind het wel heel netjes hoor, dat iedereen dat netjes aankondigt. Ja. Goed, dan stellen wij de agenda vast en dat wij twee moties toevoegen. Een motie over het zwerfafval, agenda punt 20. Een motie over de oudere bijdrage, 17.15. En er is gevraagd bij de hamerstukken 10 en 18, nee 16, om daar opmerkingen bij te plaatsen van de kant van gemeente Belangen, Rechtspartijgroep en SGP. Ja? Dan is daarmee de agenda vastgesteld. Dan is al dus besloten. Dan gaan we naar het inspreekrecht van burgers. Er heeft zich gemeld de heer Slingeland. Die wil graag iets inbrengen over de hoogspanningsmasten. Dat is punt 6a op de agenda. Er staat 66 trouwens op de agenda. Want dat lijkt me wat veel. Dus laten we daar 6a van maken. Ja, 6a. Ik wil voorstellen de heer Slingeland het woord te geven wanneer we dat punt aan het behandelen zijn. Dan kunnen we dat in één keer meenemen. De heer Slingeland stemde daar voorafgaande vergadering mee in. Is dat ook voor de raad akkoord? Ja? Dan gaan we naar de besluitenlijst van 17 maart 2015. Wens iemand daarover het woord? Niemand, dan is hij vastgesteld. De mededelingen. Zijn er mededelingen van de kant van de voorzitter niet? Kan de kant van het college ook niet, hebben we vanmorgen geconstateerd. Van de kant van de leden van de raad behoefte aan mededeling te doen, dat is niet het geval. Dan gaan we naar agenda punt 5, vragen van raadsleden. De heer Van den Berg van de ChristenUnie-fractie wil het een en ander vragen rondom het schuldhulpmaatje. Ga uw gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben vorig jaar als raadsbreed, een motie aangenomen over het bevorderen van schuldhulpmaatje binnen onze gemeente. We waren blij toen we in oktober daarover bericht kregen, al was het eigenlijk september moeten zijn, vooruit, over wat er tot toen toe aan activiteiten was ontplooid. Nou zijn we ruim een half jaar verder en ik zou graag willen weten hoe de stand van zaken nu is. Misschien zijn er al schuldhulpmaatjes een opleiding, of misschien kan de wethouder ons vertellen wanneer schuldhulpmaatje werkelijk actief wordt in onze gemeente.
Dank u wel, dat is uw vraag. Mag ik de wethouder vragen, wethouder Vat, om hierop in te gaan?
Dank u wel, voorzitter. Schuldhulpmaatje is inderdaad op basis van een motie vorig jaar door de raad aangenomen. En uiteraard zijn we daarmee aan de slag gegaan. Dat hebben we ook beloofd en gedaan. Zoals u weet is er door de gemeente Molenwaard een bedrag van 10.000 euro beschikbaar gesteld om in een periode van 3 jaar tijd te gaan voldoen aan opleidingsbehoeften voor de schuldhulpmaatjes en de coördinatoren. Dat is het enige wat de gemeente Molenwaard heeft gedaan. Het enige tussen aanhalingstekens. Het is vooral een particulier initiatief. Dat is ook datgene wat wij uitdragen. Om dit vooral bij de gemeenschap zelf zich verder te laten ontwikkelen. En het is ook gebeurd. Dus als u in een gemeenschap de vraag had gesteld hoe het staat met het schuldhulpmaatje, dan had u ongetwijfeld via onze samenleving daar een antwoord op gekregen, want die zijn daar volop mee bezig. Inmiddels is de stand van zaken dat er 4 schuldhulpmaatjes zijn opgeleid. U kunt zich wellicht ook nog herinneren dat we zaten te wachten op een coördinator. We hebben daar tijdelijk gebruik gemaakt van de coördinator schuldhulpmaatje van Gieselanden. Inmiddels is er ook in Molenwaard is er een coördinator opgestaan. En dat betekent dat de coördinator met de schuldhulpmaatjes op dit moment al actief bezig zijn in de gemeente Molenwaard om mensen te begeleiden en bij te staan. En daarnaast is het overigens ook zo dat vanuit verschillende kerken uit de gemeente Molenwaard ook toezeggingen zijn gedaan voor financiële bijdrage. Dus wat mij betreft voldoet de geest van de motie, maar ook de feitelijkheid van de motie geheel aan datgene wat ook de bedoeling was.
Dank u wel, heer Van den Berg.
Dank u wel voor dit antwoord en ik hoop dat die mensen onder God zegen en verder met succes dit werk ter hand zullen nemen. Tot welzijn en het dienen strekken van de ware belangen van onze gemeente. Dank u.
Okay. Dank u wel. Dit waren de mondelinge vragen. We hebben zojuist gesproken over mededelingen. Van de kant van uw voorzitter is er toch nog één zaak die ik graag nog even met u wil delen. Ik mag wel zeggen een heel heugelijk feit. Wij weten dat Molenwaard een hele sportieve raad kent. Ieder van u doet wel aan sport. Op een of andere wijze. De een wat meer dan de ander. Maar er is één in ons midden en die wel een hele bijzondere prestatie heeft verricht te Rotterdam. Die heeft de marathon van Rotterdam gelopen. Ik doel op de heer Moret, de plaatsvervangend voorzitter van de raad. U hebt hem gelopen en ook uitgelopen. En dat vinden we een geweldige prestatie. En dus we willen u graag daarmee complimenteren. Met deze bijzondere prestatie. En ja, eens kijken. Dus, ja?
Voorzitter, is dit wat Jacques nou bedoelde met beestenbende? Alweer? Ja. Heeft hij het ook opgeruimd?
Daar hebben we heel wat lagere schoolleringen voor nodig.
Wij gaan onze agenda verder vervolgen en we gaan naar de bespreekstukken, agenda punt 6. De huurverhogingen, verenigingen, sportbeleid, dat is naar aanleiding van een aangenomen amendement in de begrotingsraad. Naar aanleiding van dat amendement heeft het college een standpunt ingenomen en dat wil ze graag aan u voorleggen. Wie wenst daarover het woord? Mevrouw de Haven steekt als eerste haar vinger op. Mevrouw de Haven, ga je gang.
Ja, voorzitter. Het voorstel van het college dat voor ons ligt bevreemdt ons wel een beetje. De raad heeft met een amendement de opdracht gegeven om de huurverhoging voor 2015 te schrappen, in gesprek te gaan met de verenigingen, onderzoek te doen naar separaat sportbeleid en financiële dekking te vinden in het begrotingsresultaat 2015. In uw voorstel gaat u vervolgens ook de huurverhoging voor 2016 schrappen. Dat vinden we wel een beetje brede uitleg van dit amendement. U geeft aan dat dit is om de gesprekken in goede sfeer te laten plaatsvinden. Waar baseert u dit op? Wat ons betreft is dit onzin. Verder geeft u aan dat u in de loop van dit jaar in gesprek gaat met de verenigingen. Wij dachten eigenlijk dat u allang in gesprek met de verenigingen zou zijn. De opdracht is van november 2014 en het is nu bijna 6 maanden verder. Waarom hebben deze gesprekken nog niet plaatsgevonden? Wij zijn geen voorstander van het schrappen van de geplande tariefsverhoging voor 2016. Zoals wij bij de handeling in november 2014 al hebben aangegeven, gaat het om een relatief klein bedrag. Een euro contributieverhoging in 4 jaar tijd. Bij de kadernota zullen wij een dekkingsvoorstel krijgen voor het ontstane financiële gat. Dit druist in tegen een solide financieel beleid. Indien mogelijk verzoeken wij het college ook om in gesprek te gaan met Optisport en sportfondsen. Er worden veel werkzaamheden gedaan door vrijwilligers. En deze organisaties ontvangen heel veel geld en die doen daar dus niks meer voor. Misschien kan daar nog naar gekeken worden. Uw voorstel om geen separaat sportbeleid te ontwikkelen, dat kunnen wij steunen. Dank u wel.
Dank u wel, de fractie van de ChristenUnie. Heer Jonker.
Dank u wel, voorzitter. Een beetje dezelfde vraag van wat is straks de consequentie van het doorschuiven, want het is niet alleen het ene jaar, maar natuurlijk ook het andere jaar erbovenop, want het loopt door. En wij zijn ook nieuwsgierig wat de toelichting is waarom dit nu zo afwijkend van het amendement op deze manier nu ons toekomt.
Oké, dank u wel, fractie van de CDA. Meneer de Boer.
Ja, dank voorzitter. Ja, in aanloop naar de begroting hebben heel veel verenigingen hun mening kenbaar gemaakt en daarbij ook aangegeven van het gaat ons om een stuk waardering wat wij zoeken. Nou, we hebben toen een helder besluit genomen om die huurverhoging voor 2015 te schrappen en het college opgeroepen om het gesprek aan te gaan. Nogmaals een helder besluit met een heldere opdracht. En wat mevrouw Van der Havel zei, we zijn een half jaar verder en we moeten constateren dat er nog geen gesprek is gevoerd. Sterker nog, in het raadsbesluit staat dat wij de raad of het college opdragen om in gesprek te gaan. Dat hebben wij inderdaad een half jaar geleden al aan het college gevraagd. En wat ons betreft hebben we dan ook een half jaar verloren. En dat vinden wij teleurstellend. Zeker omdat er zoveel kansen en mogelijkheden zijn. Ook als je kijkt naar de decentralisaties en ook de budgetten die daarbij horen. Dus wat dat betreft, vooral de oproep, wat ons betreft, ga als de wiede weer ga in gesprek.
Dank u wel, fractie van de SGP. Meneer Egels.
Dank u wel, voorzitter. We hebben in het najaar van 2014 een abonnement ingediend. Samen met de CDA-fractie en de fractie van gemeentebelangen. Waarin een aantal kaders aangegeven zijn waarin we graag wilden dat zeg maar het gesprek plaats zou vinden. Met name ook het initiatief van het CDA waarin aangegevers in de bijdrage van het CDA destijds om middelen te genereren vanuit decentralisaties zorg en van daaruit zeg maar op die manier de eventuele tekorten die zouden kunnen ontstaan aan te vullen door middel van, ja, laat maar zeggen, maatschappelijke actie. Nou, dat willen we, dat hebben we ondersteund en dat ondersteunen we nog steeds om op die manier zeg maar ook voor sportverenigingen hun maatschappelijke inzet ook te verzilveren, hè, want dat ga je dan eigenlijk doen. We hebben het daar veel over, ook de verenigingen hebben dat destijds ingebracht. Wij doen veel van dat soort werk. En we hebben eigenlijk die bal teruggelegd en zeggen van, nou, oké, maak dat dan maar eens inzichtelijk en laten we daar dan ook een prijskaartje aanhangen. Aan de zijlijn is natuurlijk ook dat sportbeleid aan de orde geweest. En ik destijds begrepen van het college, ja, dat kost wel heel veel tijd en energie en geld. En ja, de situatie bij verenigingen is zo verschillend. Met name bij de voetbalvereniging begreep ik wel eens vanuit het college dat er per vereniging een apart beleid haast is. Dus dat heel een lastig verhaal wordt. En om daar heel veel energie in te steken, dat kunnen we in uw voorstel ondersteunen. We hebben ook wel begrip voor de situatie die ontstaan is binnen gemeenteland. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Molenwaard, maar voor alle gemeenten. Dat er in het kader van de decentralisatie natuurlijk enorm veel ambtelijk kapitaal ingezet is om die decentralisaties goed op orde te krijgen. En ik begrijp wel vanuit de raadswerkcommissie dat zeg maar ook loopt. Dus die energie is ook wel goed besteed. Maar goed, we hebben ook onze beperkingen als gemeente, dus we begrijpen ook wel dat je zegt van ja, we kunnen ook niet alles beetpakken. En naar ik wat van begrijp is dan dit even blijven liggen. En nou, dat begrijpen we, om waarom nu meteen ook zeg maar 2016 erbij te pakken. En wat daar de consequenties van zijn. Daarvan staat onze fractie op het standpunt dat we dat in het bij de kadernota willen bespreken. We vinden dat eigenlijk deze discussie ook voor een deel op dat moment gevoerd moet worden. Omdat we dan ook de financiële consequenties met elkaar onder ogen kunnen zien. En ja, en er zijn er zoveel andere wensen en mogelijkheden binnen een begroting om zeg maar onze prioriteit te stellen met elkaar.
Voorzitter,
dus
mag ik de heer Egers dan, want ik voel helemaal met u mee, alleen wij krijgen nu dit voorstel en het ging mij even over 2016 dat sportbeleid inderdaad uitgesteld wordt. Dat geeft u heel netjes aan en dat staat ook in, en ik heb de motie hier ook voor me, die door jullie zelf is ingediend, die hebben wij toen ook ondersteund. Ik zie alleen de nut en noodzaak niet dat wij dus nu dat voorstel hebben terwijl we gaan praten over 2016. Nou, want dat wordt nou gevraagd in het voorstel.
Ik begrijp het wel, omdat in het abonnement wordt gesproken over 2015. Dus in wezen zegt de college, ja, daar zijn we dus niet aan toegekomen. Dus we moeten nu op dit moment.
Daarom vraag ik aan het college van.
Ja, maar goed, laat het college daarvoor zichzelf verantwoorden. Maar dat is wel wat ik, daar begrijp ik wel de noodzaak voor uit om dit zeg maar nu op tafel te leggen. En dat voor, denk ik, de kadernota alvast door de raad bediscussieerd te hebben. Nou, wij stellen voor om dat toch mee te nemen in de kaderbrief of in de kadernota van het college. Om daar in het geheel van de begroting besluiten over te nemen. En dit niet apart op deze manier zo te behandelen. Want er zijn nog zoveel dingen meer die voor ons prioriteit hebben.
Oké, duidelijk. Dank. Heer de Kruik, bedankt aan de fractie.
Ja, wij vinden sowieso, en dat hebben we toen bij de begrotingsbehandeling ook gezegd, de verhoging van de huur voor accommodaties al zeer bedenkelijk. En daar gingen wij eigenlijk al niet mee akkoord. En wat ik over tafel hoor gaan, dat is tijd. Ja, ik begrijp en ik deel dan de mening van de SGP. Dat zij zeggen van, er is zoveel gebeurd in die maanden na de begroting die prioriteit hadden boven dit. Vind ik het alleszins begrijpelijk dat dit is even blijven liggen. En het gaat over 2015. Dan zou je dat in 2015 rond moeten kunnen breien allemaal. Om het plan al klaar te hebben. Nu, hè, voor de kadernota voor 2016. Ik snap dat daar dan te weinig tijd voor is geweest en dat daar opnieuw tijd voor gevraagd wordt. En wij gaan logischerwijs natuurlijk met elkaar straks in de kadernota praten hoe dat dit gecompenseerd gaat worden. Naar de VVD toe. Ja, kijk, u zegt zelf het is maar een luttel bedrag. En u koppelt dat dan aan het woord solide financieel beleid. Nou ja, dat staat haaks op elkaar in
mijn
idee.
Meneer De Kruik, wij hebben een meerjarenbegroting goedgekeurd en daar zat dit bedrag in. Ja. Ja, en nu gaan we dus vanavond opeens een voorschotje nemen op de kadernota die we nog moeten behandelen. Dus dan denk ik van nou, veeg dan dit voorstel maar van de tafel nu. En trek het terug en behandel het dan maar met de kadernota. Want als wij nu toestemming geven, dan moet die alleen maar een dekking worden gezocht.
Kortom, wij vinden wel, want ik vind dat er ook argumenten zijn waarom dat je dit even heel nadrukkelijk en grondig moet onderzoeken. En dat je zorgvuldig moet zijn en dat je dat niet even zo snel moet regelen. Er is door de Partij van de Arbeid toen een onderzoekje geweest en er was zorg over de financiële draagkracht bij de verenigingen. Argumenten staan keurig opgesomd trouwens in de oplegnotitie die bij dit voorstel hoort. Sommige verenigingen zouden duizenden euro's meer huur moeten gaan betalen. Er zijn ook heel veel verschillen, dat is net door collega Egas ook al gemeld. Er is bijna niet één vereniging waar hetzelfde voor geldt en daar gelden ook nog afspraken vanuit het verleden. Ja, bij elkaar, u praat over zelfwerkzaamheid. Nou, als er verenigingen zijn met zelfwerkzaamheid, dan zijn dat natuurlijk wel de sportverenigingen, want daar stikt het van de vrijwilligers en die zetten zich ontzettend in. Dus daarbij is het ook noodzakelijk om eens te kijken naar de rol die zij zou kunnen spelen bij de 3D's. Hè? Dus vrijwilligerswerk om inzet van mensen met in ieder geval mensen met beperkingen en die moeilijk aan het werk kunnen komen. Die zouden ook ingezet kunnen worden bij verenigingen. Daar zou je ook in kunnen integreren.
Ik begrijp niet helemaal waar u nu heen wilt. Hoor,
waar ik heen wil is dat er een totaal plaatje moet komen. En u heeft het alleen maar over het financieel beleid en het financieel nadeel. Nee, wij hebben een hart voor de verenigingen. En wij vinden dat de vereniging cement is van de samenleving. Alle verenigingen of heel veel verenigingen hebben ingesproken. En ik denk dat we dat we daar serieus mee om moeten gaan. En niet zo even af moeten doen dat het alleen maar een financiële aangelegenheid is.
Oké.
Wij hebben nog wel een beetje, de vraag is, wij hebben aantekeningen en wat vragen. Wij vinden het vreemd dat u voorstelt geen sportbeleid te formuleren. Wij begrijpen dat dat geld kost en dat dat niet voorhanden is. Maar nu blijft het belang van sport onuitgesproken. Het was een uitdrukkelijk verzoek vanuit de verenigingen zelf. De verenigingen zijn namelijk op zoek naar hoe de gemeente richting de vereniging kijkt. Zien wij de verenigingen als een waardevolle maatschappelijke partner die ook bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners? En ook leveren verenigingen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van Molenwaard?
Voorzitter,
graag zouden wij hierop een reactie willen hebben.
Mag ik even op dit punt even een vraag stellen aan de Partij van de Arbeidsfractie?
Dat mag.
Dat heb ik in mijn bijdrage ook al gegeven. De situatie is zo divers. Dat, zeg maar, zou je een soort procrustusbed willen maken. Dat doe je met sportbeleid, want dan ga je alle verenigingen gelijk behandelen. Dat kan natuurlijk nog wel eens heel erg nadelig voor sommige verenigingen uitvallen. Ik denk dat we juist ervoor gekozen hebben om maatwerk te bieden. Per dorp zijn de situaties soms zo verschillend. We hebben dat ook wel eens even buiten de vergadering besproken. Voor bepaalde verenigingen, met wat weinig achterban, wat weinig bedrijven in een kern. die zit in een andere situatie als een vereniging waar veel grote bedrijven zijn die wat makkelijker een vereniging wat toe kunnen stoppen. Vandaar dat wij er wel voor pleiten van zeggen, ja, ga nu niet één beleid maken waardoor alle verenigingen door dezelfde mal moeten. Maar laat het college naar bevind van zaken met een ruim kader maatwerk bieden voor iedere vereniging. Ja, vandaar dat ik zeg van joh, dat sportbeleid, dat klinkt natuurlijk mooi, maar dat zorgt ook weer voor voor negatieve kanten waarvan ik zou graag zou willen dat u die ook belicht.
Want even een korte reactie van de heer De Kruik en daarna gaan we naar de gemeente.
Nou, beleid, de definitie van beleid is niet dat je het allemaal eenduidig moet laten zijn. Nee, waar eigenlijk verenigingen naar op zoek zijn, is dat ze een soort maatschappelijke waardering willen hebben voor hetgeen wat zij doen. Het is niet alleen een spelletje wat ze voor zichzelf regelen, maar ze zijn ook wel duidelijk bezig met andere zaken die van belang zijn voor het welzijn van de mensen in Molenwaard. En daar zou iets voor bedacht kunnen worden, maar ik snap ook dat dat niet een hele uitgebreide beleidsnotitie moet zijn die heel dik moet wezen, want daar doelen wij ook helemaal niet op. Maar het gaat meer over, geef nou eens aan wat er van belang is dat ze er zijn. Hè?
Okay. Dat zat ik in het amendement omschreven, denk ik.
Ja, ja. Ja, maar
wat u weer niet gesteund hebt.
Waarvan Atten? Dat is uw bijdrage, heer De Kruik?
Dit is onze bijdrage. Maar dat was een andere reden. Gaan we nou verder niet op in.
Mevrouw Stravers.
Ja, voorzitter. Wij hebben eerst even een vraag aan, of een oproep doen wij aan de wethouders. Wethouder Usdre en Vat. Zouden jullie in beweging willen komen? Ja, want dit stuk gaat natuurlijk vooral om sportiviteit, beweging. Nou, daar zijn natuurlijk heel veel zaken voor te noemen. Sportbeleid. En sportbeleid doe je in accommodaties. En die accommodaties moeten betaald worden. En daar hebben we in november hebben we daar heel lang over gepraat en gediscussieerd. En wij zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk bij het college een beetje ontbreekt aan beweging. Dus wij dachten, we doen vast een voorzet, een oproep, om de wethouders in beweging te krijgen. Want dat is eigenlijk hetgeen wat we hier missen. Eigenlijk is alles al gezegd. In november heeft het college een opdracht gekregen. En nu 6 maanden later zeggen we, we hebben het eigenlijk niet gered. We vragen nog een jaar uitstel. En juist op dit beleid moet je dat nou niet doen. Tevens is het dat wij natuurlijk met elkaar hebben gezeten en gesproken over hoe duidelijk moet je zijn. En de verenigingen met name gevraagd hebben om, geef ons nu een helder beeld voor de komende jaren. Want het stoorde hun dat ze om de paar jaar een huursverhoging moesten betalen. En wij predikten daar dat we er allemaal achter staan en dat we dat met name willen. En wat doen we vervolgens? Je zou het omgekeerde participatie kunnen noemen. Zo dachten wij erover. Maar goed, wij doen een oproep. Wij hopen dus daarmee ook dat dit stuk van tafel geveegd wordt. En dat we komen tot een beleid waarin met name de wederdiensten die de organisaties of de verenigingen kunnen bieden, dat leidt tot tariefverlaging. Want dat is uiteindelijk hetgeen wat wij, waar we voor staan. Hoe zelfredzamer, hoe minder dat er betaald zou moeten worden. En wij zijn benieuwd naar de uitslag. En wij gaan er ook gewoon vanuit dat het dit jaar gaat gebeuren. Want van de andere kant kennen wij het natuurlijk, het college ook, dat die daartoe in staat kunnen zijn. En zeker na vandaag. Verder de vraag voor het opstellen van sportbeleid. Ja, daar zit bij ons ook niet die druk zo achter om dat te moeten ontwikkelen. Ik denk, het is inderdaad wel een vraag van 1, hooguit 2 verenigingen geweest vorig jaar. En als dat de afdruk is van Molenwaardse sportverenigingen, dan denk ik, ik zie daar noodzaak daar ook niet zo van in. Dus bij deze een oproep aan het college. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Gaan we naar wethouder Vat. Ja, sorry, mevrouw Korva.
Het is erg leuk dat de wethouders kwamen inderdaad al in beweging. Ik hoop alleen dat hun reactie niet symptomatisch is, want de bal is alweer teruggelegd. Maar
ik ben bang dat de energie al op is.
Maar het wordt gecompenseerd door een sportieve raad, hè? Want we hebben niet voor niks zojuist een kampioen gehuldigd. Dus wethouder Vat,
voorzitter,
de meest sportieve wethouder in ons midden.
Altijd op de fiets.
Op de fiets, ja.
Ik begrijp gemeentebelangen niet helemaal, voorzitter. Volgens mij zijn ze niet helemaal meer bij de tijd. Maar juist omdat we zo gigantisch in beweging zijn geweest de afgelopen tijd, zijn we er niet aan toegekomen, dat meen ik echt serieus, zijn we er niet aan toegekomen om dit op een goede, adequate manier op te pakken. Dat heeft niets met antisport of wat dan ook te maken. Dat heeft alles te maken met het abonnement. Het abonnement wat vorig jaar door u is ingediend, dat hebben wij als college overgenomen en dat gaan wij ook uitvoeren. Ik hoef u niet te vertellen wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd binnen het sociaal domein. En daardoor is dit verhaal gewoon blijven liggen. We hadden even wat andere prioriteiten te doen. Dat is één. En twee, juist ook omdat we zo zorgvuldig invulling willen geven aan de uitvoering van het abonnement. En dus ook de tijd willen gunnen aan onszelf en aan de vereniging om tot een goed gesprek te komen. Is hier het voorstel om het een jaar op te schorten.
Voorzitter, dat snap ik. Maar
mooi,
dan,
ja.
Dan,
Jonker?
Als het mag.
Ja.
Maar dan is dit toch iets wat je dan bij de kadernoten neer moet zetten als een financieel kader als het gaat over de huurverhoging voor 2016. Het staat nu seks zomaar los in een voorstel. En daar proef ik vanuit alle fracties een beetje last mee. Ik bedoel, ik zie allemaal ja krijgen van hoe moet je dit nou plaatsen? Kijk, dat sportbeleid, nou dat kan je zeggen van nou, daar hoor je wat reacties over. De meeste van, dat begrijpen we, gewoon nog even niet doen. De kost te veel capaciteit, et cetera. Nou, dat is helder. Maar de tweede, over een financieel kader van het schuif maar op naar 2016. Misschien zijn we er ook wel voor of tegen, maar het is te weinig om dat nu te beoordelen. Dus ik stel gewoon dat voor om dat dan met de kadernoten te behandelen.
Met alle. Voorzitter, even inhoudelijk nog hè, verder naar het stuk waarom dat wij dus deze keuze hebben gemaakt. Nou, die heb ik zojuist heb ik die aangegeven. Er zijn gewoon hele legitieme redenen voor. Overschaf de VVD aan, neem in de gesprekvoering ook mee om met Op de Sport en Sportfonds aan tafel te zitten. Dat gaan we ook zeker doen. Dat hebben we ook in het verleden ook gedaan. Alleen bij sportfondsen en bij Op de Sport zit je ook vaak aan contracten die wat langer duren. Maar het zijn zeker partijen, ook omdat ze een grote impact hebben binnen de gemeente Molenwaard, binnen de verenigingen, zijn het ook zeker partijen waar we mee aan tafel zitten. Wij zijn overigens al in gesprek met verschillende verenigingen, dus we zijn hiermee aan de gang. Wat ik eigenlijk met dit stuk wil doen, dat is aan de ene kant aangeven van, beste mensen, er is vorig jaar een amendement ingediend. En ik ben er heel open en transparant in. Doordat we andere keuzes hebben moeten maken, zijn we er niet aan toegekomen om in 2015 deze bezuiniging binnen te halen. Dat gaan we dus doen vanaf een jaar later, dat is voor dus een jaar later op. Dat is eigenlijk de boodschap die in dit verhaal staat. Wij gaan hier op zich gewoon mee verder.
Mevrouw Van der Haven.
Meneer Vap, dat zegt u verkeerd, van we kunnen dit jaar. Want voor dit jaar was die al geschrapt met het amendement.
Nee,
en nu wilt
ik.
U 2014 ja. Ook schrappen. Dus, en dat
16.
Is niet, ja 2016.
Ja.
Dus
ja.
Ja, dan moet u niet zeggen van we hebben het niet gehaald, want 2015... was al de afspraak dat u de huurverhoging niet zou doorvoeren.
Ja. Nee, maar ik heb je zojuist uitgelegd waarom dat we niet in staat zijn geweest om de huurverhoging voor 2016 ook binnen te halen. Want dat betekent namelijk dat we nu dit jaar die gesprekken met de verenigingen afgerond moeten hebben. Willen we tijdens de begrotingsbehandeling voor 2016 weten welke bedragen je daarvoor op moet nemen. En dat is het verhaal wat hier ligt. En dat het vervolgens qua financiële dekking op een later moment tijdens de kadernota of iets dergelijks behandeld gaat worden, voorzitter. Ik leg het in het midden neer.
Dan mag ik nog even een vraag stellen.
Ja,
Moret. U zegt eigenlijk dus, we zijn er niet aan toegekomen. Dat wordt ook hier goed beluisterd. Maar er is toen die discussie plaatsvond, ook gezegd, ja misschien is het zo dus dat die verenigingen, want die zijn belangrijk in onze gemeente, ook een bijdrage zouden kunnen leveren in de sfeer van die nieuwe decentralisatie.
Ja.
En
ja,
u zegt, ik ben er niet aan toegekomen, maar u heeft zich vreselijk bezig gehouden met de decentralisatie.
Ja.
En wat ik me dan afvraag is...
Wat heb je gedaan?
Nou ja, op dat stukje, dat heeft u dan ook laten liggen. Dus, want dat was een beetje de hoop van een aantal partijen hier, heb ik toen begrepen. Van ja, Misschien kunnen we die huurverhoging wel terzijde leggen als blijkt dat die verenigingen in de sfeer van die decentralisatie een belangrijke rol spelen. En dat was de hoop die in ieder geval een aantal partijen hier hadden.
Ja,
en ook... ik hoor daar niets over.
Mevrouw Stravers.
Ja, wethouder, ik in aanvulling van de heer Moret, dat de belangrijkheid of de manier zoals wij daar in november hebben gesproken, dat gaf toch eigenlijk ook wel de ernst van de situatie neer. En iedereen zal begrijpen dat u, wanneer u zegt van ja, dat sociaal domein heeft bijna al onze tijd opgeslurpt, althans uw tijd, dat geloof ik gelijk. Maar dat laat onverlet dat dit punt voor sportverenigingen en met name in het participatieproces, want het geeft ook iets weer, hè? Het geeft ook een beeld aan van onze gemeente, daar wordt dus niets mee gedaan. Eigenlijk nog niet eens iets. En u zegt dan wel, we zijn al in gesprek, dus dat geloof ik ook wel. Alleen als we dit zo lezen, dan lees ik van ja, november hebben we een opdracht gehad. Nou, sorry, we zijn er niet aan toegekomen. Jongens, we stellen het gewoon een jaar uit. Dan denk ik, wat voor beeld geef je daarmee af naar de verenigingen? En trouwens ook naar ons als raad, wij hebben die opdracht gegeven. Dat vind ik toch wel een hele lastige, zoals u dat uitlegt.
Heer De Kruik.
Dan moet ik het toch een beetje voor de wethouder opnemen. Het is natuurlijk zo dat er geen 5 sportverenigingen zijn. Er zijn tientallen sportverenigingen in Molenwaard. En ik heb zo het idee dat niet, als je dat zorgvuldiger doet, ik heb u net het woord wederdiensten zien gebruiken en dat zal geïntegreerd moeten worden in een totaal plaatje wat je in overleg met die verenigingen zou moeten doen. Dat is zorgvuldig en werk waar je heel veel tijd voor nodig hebt. En wij hechten eraan dat zorgvuldig gebeurt en in overleg met de verenigingen. En ik denk dat de verenigingen dat soms in een gesprek ook nog eens een keer terug willen nemen en willen kijken wat er voor draagvlak in hun eigen club is om dat te realiseren. En dat zijn allemaal dingen die gewoon tijd kosten. En dus ik begrijp dat zeer goed.
Heer Egas.
Nou ja, en ik denk dat aanvullend daarop...
Het is al tweede termijn, hè? Maar ga je wel.
Ja, nou ja, daar maakt iedereen gebruik van, dus ik...
Nee, u ook. Ja, u krijgt uw gelegenheid.
Aanvullend eraan zou ik ook nog mee willen geven aan, ook aan hier aan de Raad in de Brede, van ja, alle consequenties, denk ik, van de decentralisaties, met name als het gaat over dat stukje eigen Molenwaards beleid, hè, dat weet u natuurlijk als raadscommissie nog veel meer van als ik het weet, maar daar zit natuurlijk nog een stukje budget, hè, wat nog bestemming nodig heeft, als het gaat over de zelfwerkzaamheid van de vereniging en zo, dat moet u natuurlijk wel helder hebben. Voordat je het gesprek aangaat met verenigingen moet je ook duidelijk zijn wat is mijn budget, wat zijn mijn randvoorwaarden, wat zijn de productafspraken die ik wil maken met verenigingen. Dus ik denk dat best wel optimistisch geformuleerd is in het abonnement. Daar zijn we zelf bij geweest, dat hebben we zelf ondertekend. Maar als je dat nu eens even wat doordenkt en zegt van ja, als je nou even al die consequenties op een rijtje zet, dan is dat nogal heel wat. En dan denk ik dat het goed is om de zorgvuldigheid te betrachten, zeggen ja... Laten we het beter goed doen dan met een half verhaal en dan later nog eens een keer weer terugkomen naar de verenigingen. Het heeft niet de schoonheidsprijs, laten we eerlijk zijn. We hadden het ook allemaal liever snel en goed geregeld gezien. Maar ik denk dat we alle ontwikkelingen, ook op financieel gebied in het kader van de decentralisaties, daar krijgen we nu de eerste cijfers wat van boven water. We willen ook die ruimte voor Molenwaard ook zo groot mogelijk maken binnen die decentralisatie. We zeggen, ja, we willen ons eigen lokale beleid zeg maar zo veel mogelijk verbreden. En daar spelen die verenigingen natuurlijk een belangrijke rol in. Als het gaat over een stukje preventie en opvang. En ik denk dat voor ons nog niet helemaal, misschien weet de wethouder er wat meer van, maar voor ons is dat nog niet helemaal helder en klaar. En laten we dan dit jaar ervoor gebruiken om dat allemaal scherp op het netvlies te hebben. Zodat we ook echt goede afspraken met verenigingen die ook financiële consequenties hebben. Dat het wel hard is. En dat dat niet maar wat toezeggingen zijn. Maar dat je echt zeg maar daar in de onderhandeling. Want het gaat natuurlijk keihard ook wel over geld tenslotte. Dat je daar wel heldere bedragen bij hebt. En ook weet wat je als gemeente kan bieden. Dat is nu nog wat.
Maar juist omdat het om geld gaat, voorzitter. Dan hoort het toch bij de kadernota neergelegd te worden. Jongen.
Ja, okay,
we kunnen toch niet zomaar 1, 2, 3...
Ja, maar dat heb ik al eerder betoogd. We hebben nu wat vreemde discussie doen. We praten over geld en over uitstel. En tenslotte zijn de consequenties pas over anderhalf maand bekend. Dus ja, dat wil ik het college voorstellen. Wat mij betreft zijn uw eerste twee punten wat ons betreft akkoord. En bij 3 en 4 zou ik zeggen, ja, schuif dat door naar uw kaderbrief.
Dus, ik beschouw dat een beetje als een voorstel van orde om hier op deze wijze met dit voorstel om te gaan. En de laatste twee punten om die te betrekken bij de kadernota in de kaderbrief. En dan kan als dan de integrale discussie plaatsvinden. En ook een beetje wat van de kant van de VVD wordt neergezet. We kunnen nu niet eenzijdig zeggen, we gaan besluiten tot uitstel of we de financiële consequenties niet met elkaar hebben gewogen in het totaal van het uitgavenpatroon. Dat hoor ik u zeggen, mevrouw Daven.
Nou, kijk, we hebben het natuurlijk over een huurverhoging. En daartegenover zou een verlaging of een subsidie kunnen zijn voor maatschappelijk werk. Maar dan denk ik van ja, moet je dat in één gat vangen? Want als je gewoon afspreekt, we doen voor iedereen een huurverhoging, dan kan je natuurlijk verenigingen die zelf werken een subsidie geven. Want ik zie dat dan niet als een verlaging op de huur. Want dan zit je weer appels met peren te vergelijken.
Ja.
Dus ik denk, als je zegt van we doen wel die huurverhoging, dan kan je dat gewoon invoeren. Ja. Maar dan kunnen ze dat terugverdienen met ander werk. Ja. Ja.
Maar met respect, maar dan gaan we wederom een inhoudelijk debat aan.
Ja, oké, maar dat veroorzaakt u zelf.
Ik constateer dat de raad van mening is dat de punten 3 en 4 betrokken moeten worden bij de kadernota. En dat daar de inhoudelijke discussie kan gaan plaatsvinden. En dat leeft denk ik breed in de raad, in dat de punten 1 en 2 akkoord zijn. Zei je dat de Partij van de Arbeidsfractie nog een opmerking heeft gemaakt rondom het sportbeleid. En ik weet niet of u daar nog van de sport het een en ander over wil horen.
Ik wil er nog wel wat van zeggen. Het is ooit zo dat we een accommodatiebeleid hebben gemaakt. Een subsidie- en accommodatiebeleid. Hè. Dus dat is toen ook gehangen aan de begroting. En nu is er natuurlijk ook weer in het totaalplaatje is er geld nodig en wordt er een verhoging van de huren voorgesteld. En het aanpassen van zulke soort zaken ten aanzien van de begroting. Als de begroting in de knijp komt, dan moeten de verenigingen mee gaan betalen. Daar zou ik dan graag een verhaal bij willen hebben van dat ze terug kunnen verdienen, waar we het net al over gehad hebben. Dus dat is één, dat is ook beleid. Hè, dat er een maatschappelijk belang is dat ze er zijn, dat uitgesproken gaat worden. Dat verenigingen niet gaan zweven. En het feit dat er zo vreselijk veel verschil is, heeft ook te maken met het feit dat we gefuseerd zijn en dat er al oude afspraken liggen. Maar er is ook sprake van een zekere subjectiviteit dan. En om de objectiviteit te creëren, moet er iets bedacht worden. En daar acht ik het college zeer goed in staat. Om daar een zekere duidelijke lijn in te... Maar dat moet geen dikke notitie van 25 pagina's worden. Nee, er moet iets liggen waar verenigingen naar kunnen kijken. Van, oh, wij kunnen ook nog dit en wij kunnen ook nog dat. En dit is onze rol. Het is dus niet alleen het spelletje wat zij doen. Nee, ze hebben ook geïntegreerd, moeten ze deel uitmaken van Molenwaard.
Ja, mevrouw Stavers.
Nou, dat is eigenlijk denk ik ook de opdracht zoals die gegeven is. Want wat u zegt, meneer de Kruik, dat gaat over het college op te dragen in het kader van decentralisatie in gesprek te gaan met de sportvereniging over een mogelijke bijdrage. Daar hoeft natuurlijk geen heel breed en opgetuigd sportbeleid achter te gaan. Het gaat ons nu vanavond met name om wat is die verhoging en wat kunnen ze terugbetalen. Dus die soort bonus-malusregeling. Mevrouw van der Haven die had het daarover. Die tweede kant is inderdaad die huurverhoging. Oké, daarvan proef ik dat kunnen we dan doorschuiven. Maar over dat stukje moet er toch wel duidelijkheid komen. Want dat hebben we toch wel met name aan die sportverenigingen beloofd dat we daar iets voor gaan doen. En nu? Dus ik zou dan toch de wethouder wel willen vragen. Welk termijn ziet u dan dat u dit dat wij een voorstel tegemoet kunnen zien. Ja, is dat dan ook 2016?
Maar, doelt u nou op het sportbeleid of doelt u op de brede?
Om te kijken in hoeverre verenigingen in staat zijn om met een wederdienst, zeg maar, in plaats van huurverhoging iets te kunnen betekenen. Ja. Want daar gaat het ook over.
Ja. Ik bedoel dat, maar daarnaast heb ik ook duidelijk, het gaat ook over het beheer en onderhoud. Daar kunnen ze zelf ook gewoon ervoor zorgen dat ze iets kunnen terugverdienen.
En hoe dat dan geregeld gaat worden. En dat zal geobjectiveerd moeten worden. Want dat is nu ook zeer verschillend.
Vanaf maart of vanaf november de vraag geweest om dat in kaart te brengen. In hoeverre kunnen verenigingen dat? En dan hebben we het over spellen organiseren voor school of voor gehandicapten. Of misschien buitenonderhoud of gebouwsonderhoud. Dat zal het onderzoek.
Ik stel voor dat we de beraadslaging afsluiten rondom dit onderwerp. Ik denk dat we hier voldoende met elkaar over gesproken hebben. Ik stel vast dat er aanzien van de punten 3 en 4 raadsbreed is uitgesproken om dit onderwerp te betrekken bij de kadernota. En als dan de inhoudelijke discussie ook verder met elkaar te voeren en ook de financiële consequenties die het een en ander met zich mee kan brengen, daarbij te betrekken. Ik stel verder vast dat punt 2... ook door de raad wordt gedragen. Dat het college, dat is eigenlijk een herhaling van een eerder verstrekte opdracht. Dat het college in gesprek gaat, ook met de kanttekeningen die rondom de sportverenigingen zijn gemaakt. En ik stel vast dat in meerderheid, want ik heb dat niet expliciet van de Partij van de Arbeid-fractie gehoord, dat het college geen nader omschreven sportbeleid behoeft te formuleren zoals het voorstel van het college luidt.
Dat zou dus wel moeten, vinden wij.
De Partij van de Arbeid vindt, en dat was ook een aangelegen punt toen bij de totstandkoming van het amendement, dus ik begrijp het ook heel goed. Maar
ik kan ook stellen dat daar geen meerderheid voor is.
Nee, voor de overige is daar geen meerderheid voor. Het gemeentebelang heb ik niet expliciet over een sportbeleid gehoord. U hebt meer kanttekening gemaakt bij de verenigingen.
Ja, wij willen vooral in die zin.
En die heb ik net meegenomen bij punt 2. Al dus besloten, dan hebben we dat zo gedaan. Dank u wel, wethouder. Dan gaan wij naar een volgende agendapunt. De strategische keuze van de uitkoopregeling. Daar heeft de heer Slingeland het woord gevraagd. Heer Slingeland, mag ik u uitnodigen om achter de spreekstoel de plaats te nemen. Even een knopje in te drukken, dan hebt u geluid. En u verhaal te houden. U hebt daar 5 minuten voor.
Ja, ik ben Arjen Slingeland. Melkveehouder aan de Heudenslag 52 in Bleksegraaf, onder de hoogspanningsmast. Ik wil even van deze gelegenheid toch gebruik maken om mijn specifieke probleemgevallen bekend te maken. Want wij komen niet in aanmerking voor de uitkoopregeling, want ons woonhuis ligt net niet onder de hoogspanning. De draden lopen wel helemaal over ons erf, waar ik de hele dag aan het werk ben en mijn jonge kinderen spelen. Op datzelfde erf moesten bomen die lager zijn dan ons woonhuis van Tennet ingekort worden. Wij voelen ons hier niet veilig vanwege de vele uren dat we aan het grote magnetische veld blootgesteld worden. En dat terwijl Molenwaard zo'n veilige gemeente is. Want met warm weer voel je de druk op je hoofd als je de vele uren palen onder staat. Met bouwactiviteiten ondervinden we nadelige gevolgen. De draden hangen op 24 meter en een kraan mag niet hoger dan 18 meter uitschuiven. Maar ik zal u vertellen, je stopt al eerder, want je staat letterlijk onder stroom en de kraan wordt onbestuurbaar. Ook met schilderwerkzaamheden aan de gevels van ons huis moet de steiger geaard worden, want anders krijg je ook gewoon stroom. Tevens willen we misschien nog een melkrobot aanschaffen. Waar niemand kan de werking garanderen vanwege de gevoeligheid van de printplaten. En wat ik ook nog zeggen wil, in Nieuw-Lekkerland staan de palen, daar worden de huizen die eronder staan, die worden wel uitgekocht. Maar daar zijn de palen wel veel hoger, want die gaan er lek over daarom. Dus in principe zitten wij er nog veel dichter onder als hun. En voor ons wordt er helemaal niks geregeld. En door de uitkoopregeling en de negatieve publiciteit is ons pand onverkoopbaar geworden. Niemand gaat er nog vrijwillig onder zitten. Dus ja, dat is voor de toekomst in ieder geval een probleem natuurlijk. Dus.
Dat is uw bijdrage, dank u wel. Ja. Zijn er vragen? Blijf nog even staan als u wilt. Vraag van de heer Moret.
Ik begrijp dat u de normen goed bestudeerd heeft. En dat het zo is dat uw huis net niet onder die draden valt, maar uw erf wel.
Het erf leg je helemaal onder. Dus als ik de deur uitstap, dan sta ik er gelijk onder.
Maar de norm is dat.
Ja, in de beginfase was het zo dat alles wat 38 meter uit het hart van de paal stond, zou ervoor in aanmerking komen. Maar dat is gelijk weer teruggetrokken, want nu is het alleen de huizen die de paal onder staan.
Oh, dat is voor mij ook nieuw, ja.
Dus toen wielen wij gelijk uit de boot, zo gezegd. Maar het grootste probleem is eigenlijk, ons erf als melkveehouder, daar is je werk. Dus als ik aan het kuilen ben of ik loop er de hele dag, dus ik sta er gewoon de hele dag onder. Ja, en als dat schadelijk is, dan word je daar niet blij van.
Nee. En u heeft laten onderzoeken dat inderdaad zo is, allemaal.
Ja, dat laten onderzoeken, dat je kent niet. Dus er wordt niks, er wordt niet voor niks een opkoopregeling gedaan, maar je kan niet één op één bewijzen dat het zo is natuurlijk. Maar als je heel dan 380.000 volt staat en je moet een stijger bij het schilderen aarde, dan kun je met je nuchtere verstand wel bedenken dat natuurlijk niet gezond voor je is als je er de hele dag onder staat. Denk ik.
Oké, dank u wel. Nog meer vragen vanuit de raad? Dat is heer Bikker, ga je van.
U geeft aan wat uw probleem is, dat is duidelijk, maar welke inspanning verwacht u eigenlijk van de gemeenteraad in deze?
Nou, dat voor ons geval, ik zou zeggen, doordat hij zoveel uur eronder staat, dat wij ook in aanmerking komen voor die uitkoopregeling. En niet alleen mijn woonhuis, in principe ook mijn gebouw, dat ik in staat, dat ik in mijn geval, met mijn land kan ik even wel verkopen, dat ik ergens anders kan beginnen.
Nou, maar die inspanning verwacht u van de gemeentelijke overheid, dus ja. Niet van de landelijke overheid.
Ja, nou, jullie kennen dat. Als individu ken ik daar niet zoveel mee, want als je tenet belt, dan word je gelijk vrij kattig behandeld. Dus jullie hebben daar meer kans toe als ik.
Nou, we hebben wel wat collegeleden die connecties hebben tot heel ver reikend in Den Haag, maar verder als gemeente denk ik niet. Ja, we zullen het verzoek kunnen doen aan het college om dit mee te nemen met het overleg wat plaatsvindt. Maar verder denk ik dat onze rol als gemeente hier beperkt in is.
Ja, en het gaat ook om de veiligheid natuurlijk. Alles draait om veiligheid in Nederland. En dat er dan toch nog mensen zijn die het grootste gedeelte van de dag hieronder leven, dat vind ik eigenlijk niet helemaal kennen.
Ja, alles draait om veiligheid, totdat het heel veel geld gaat kosten.
Ja.
Heer Spaans?
Nou, de heer Bikker heeft natuurlijk gelijk dat uiteindelijk die normen heel bureaucratisch door het Tennet en door het Rijk zijn vastgesteld. Maar neemt niet weg dat hij terecht een beroep doet op deze raad om via de wethouder nog eens een keer dit onder de aandacht te brengen en te kijken of we toch nog ergens aan kunnen peuteren.
Ja.
Dus we zullen deze vraag straks ook aan de wethouder stellen. Ik denk dat dat het enige is wat we in ieder geval op dit moment voor u kunnen doen. Maar daarnaast denk ik wel, er zijn natuurlijk dit probleem speelt wel op meerdere plekken in het land. En daar zie je wel dat er burgerinitiatieven ontstaan om die lijnen onder de grond te krijgen of op een andere manier voor elkaar te krijgen. Terwijl wij in Molenwaard zijn met de grootste slachtoffer, hè? 44 ja. Huizen die eronder vallen, en het blijft hier oorverdovend stil bij de burgers. Dus misschien is het ook
voorzitter,
wel een moment.
Voorzitter, zijn we nu al met het debat bezig? Aan de
nou ja, eigenlijk is het een oproep aan de inspreker om te kijken of je niet op een of andere manier terecht, meerdere mensen actief kan krijgen. Want het moet ook vanuit de initiatieven van de burgers komen, willen wij wat kunnen doen.
Ja, maar dat is een geld. Maar wat ik begreep, is een hoop mensen die willen er niet onder vandaan. Want die. Ja. Maar okay. Ik wil er eigenlijk wel onder vandaan. Omdat ik er zoveel uren onder zit. Dus ik zou zeggen, en het is vrijwillig. Dus nou, misschien kun je wel een hoop geld in je zak houden. Die hoeven niet weg. Dus kun je voor mij een extra potje vrijmaken.
Oké, dank u wel, in Slingeland. Voor uw bijdrage. Voordat ik het stuk in bespreking geef, wil ik toch eerst de wethouder even vragen om. Een reactie te geven op datgene wat door de heer Slingeland is ingebracht. Of dat u dat als raad mee kan nemen in uw oordeelsvorming rondom dit stuk. Wethouder Heikoop.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eerste reactie. Binnen de rijksregeling, die al vastgesteld is door de Tweede Kamer, worden bedrijven sowieso niet meegenomen. Dus dat is al een hele simpele constatering dat voor bedrijfslocaties de regeling niet geldt. En meneer heeft gelijk dat in de oude regeling, die in ontwerp lag, maar nooit in de Tweede Kamer is terecht te komen, daar is gesproken over de zakelijk rechtszone, dus dat is inderdaad die bredere strook. Maar goed, dat. Die regeling is nooit in de Tweede Kamer gekomen. En het nieuwe kabinet heeft een nieuwe regeling in elkaar gezet. Waarbij de kosten voor de overheid een stuk minder zijn geworden. Waarin Tennet ook eigenlijk geen actieve rol meer speelt. En in ieder geval de bedrijfslocaties uitgesloten zijn van de regeling. Dus in die zin is het het simpele constatering voor deze situatie dat... Dat de locatie van meneer. Meneer is ook niet, inderdaad ook niet aangeschreven door het door economische zaken. Omdat hij niet in aanmerking komt voor de regeling. Dus heel veel meer kan ik daar niet aan, aan toevoegen. Het is een onderwerp wat nadrukkelijk in de voorbereiding van de Tweede Kamerbehandeling aan de orde geweest is. Hebben we ook vanuit, toen was het platform Hoogspanning al actief. Toen hebben wij ook nadrukkelijk over deze kwestie van bedrijfslocaties. Want de stelling van EZ is, omdat mensen er wonen. Bevinden ze zich veel langer onder die bekabeling. Hè, kinderen die daar vele uren van de dag doorbrengen, dus de woningen komen in aanmerking. Maar dit argument wat deze meneer ook naar voren brengt, van, ja, het is mijn werkplek, dus een groot deel van de dag ben ik daar, juist daar aanwezig, dat heeft in ieder geval geen voeding gevonden in de Tweede Kamerbehandeling.
Wethouder, er zijn natuurlijk agrariërs die meer tijd in de stal doorbrengen dan in het woonhuis. En op het moment dat je het over een reguliere onderneming hebt, waar misschien 8 uur op een dag gewerkt wordt, zal er misschien wel van toepassing zijn. Maar de afweging van, nou, men verblijft vaker in een woning dan op een bedrijf, geldt niet voor alle agrariërs.
Ja, nee, ik ben het ook wel eens met de argumenten die hier op tafel komen. Maar het is een rijksregeling waar wij van alles van kunnen vinden, maar die gewoon al vastgesteld is door de meerderheid van de Kamer. En natuurlijk, hè, dat zal ik straks er misschien nog wat meer over kunnen zeggen, voeren wij een actieve lobby richting de Kamerleden om in ieder geval te zorgen dat de regeling veel helderder wordt en veel minder losse eindjes gaat krijgen. Maar de hoofdlijn van de regeling, die is gewoon vastgesteld. En de Kamermeerderheid was ook dusdanig groot, daar moet ik ook eerlijk in zijn, dat er ook bij minister Kamp weinig aanleiding was om hier en daar nog wat bij te stellen. Dus dat is ook een simpel constatering.
Oké, okay. Dank u wel, Bernard. Even tot zover. Ik geef het terug graag nu in bespreking. CDA-fractie hier van Rees.
Ja, twee zaken, voorzitter. Allereerst natuurlijk uw voorstel om in een bepaalde optie te kiezen. Nou, de keuze van uw optie, daar kunnen wij in meegaan. Om er in ieder geval planologisch bij te betrokken te zijn. En zo min mogelijk risico's te lopen. Omdat daar nogal wat open eindjes aan deze regeling zitten. Maar... toch inhakend op de inspreker en inhakend op de woorden van de heer Bikker, wat kunnen wij als raad? Ja, wij kunnen denk ik toch wel onze kanalen naar de landelijke politici en zeker de partijen hier aan tafel die regeringsverantwoordelijkheid dragen, om het molenwaarts probleem, want ik denk dat als je 10% van de huizen onder de hoogspanning hebt van Nederland, dat je het over mijn recht mag spreken, dat je hier een fors probleem hebt en dat het een probleem is, dat verwoord de heer Slingeland denk ik wel. Dan moeten we niet lichtvaardig overdenken. En we constateren dat de regeling die de Rijksoverheid nu aanbiedt eigenlijk ja, volstrekt onvoldoende en onvolledig is. Want vrijwillig verkopen en afbreken en wat doe je met de huizen die blijven staan. En waar gaan die mensen dan wonen? Moeten we een hele nieuwe woonwijk stichten? Hoe gaat dat planologisch? Ja, daar is natuurlijk, zijn nog heel veel vragen die de overheid niet beantwoordt. Een ander punt waar we ons ook als CDA aan storen is de communicatie. Eerst een brief sturen naar mensen van u wordt nader op de hoogte gesteld en vervolgens weer een brief sturen. Ja, we hebben nog geen informatie. We stellen het nog even uit, maar vervolgens is het wonen onder hoogspanning wel onder spanning komen te staan, om het maar eens in die woorden uit te drukken. Dus dat vinden wij volstrekt niet te waarderen dat men zo met onze burgers omgaat. En wij hebben als CDA het, de moeite genomen om onze Tweede Kamervertegenwoordiging hiervan op de hoogte te stellen en ze te vragen om vragen te stellen aan de minister om toch tot een betere regeling te komen. Want op deze manier gaan we toch niet met onze mensen om.
Dank u wel. U wilde reageren?
U geeft aan dat uw eigen Tweede Kamer fractie daarvoor benaderd heeft. En ik wil ook zeker, voor ons is dat wat lastig, dat zult u begrijpen. Ja. Maar ik zal zeker aan de fracties in deze zaal die wel een vertegenwoordiging hebben in de Tweede Kamer, dan wel regeringsverantwoordelijkheid dragen, oproepen om die de kanalen zeker te gebruiken.
Daarom ga ik nu eerst even naar de partij van de fractie. Ik draag per slot voor rekening regeringsverantwoordelijkheid.
Ja, als het uitkomt wordt het gebruikt natuurlijk. Ja.
Nou. Ik voel wat spanning.
Ja. is fout.
Voordat ik eigenlijk de inhoudelijke vragen wil. Dit stuk, deze notitie die wij hebben gekregen, dateert van medio februari uit mijn hoofd gezegd. Dus eigenlijk eerst even, wat is de stand van zaken? Hebben wij hier nog wat bij te sturen of is het eigenlijk allemaal al, is het het formele besluit al in de formele lijn? Dus dan denk ik dat we daar eerst even wat over moeten weten. En ik zou inderdaad ook wel even de feiten willen weten over, is wel een beetje bekend hoeveel mensen eventueel bereid zouden zijn hun huis te verkopen? Is daar iets meer over te zeggen? En dan even naar de inhoud van toch hè, want zelfs als we niks te zeggen hebben, dan niks meer te zeggen hebben, dan kunt u dat nog wel even toelichten. Want u vraagt ons in te stemmen met een strategie waarin de gemeente eigenlijk alleen maar zegt, we werken alleen maar planologisch mee. En argumenten die u hiervoor heeft, is minste risico voor de gemeente, de zuiverheid, de rol gemeente Rijk. En zo stelt hij ook de wijze waar op deze wijze wordt het meeste recht gedaan aan de burger. Nou heb ik eerlijk gezegd daar wat moeite mee om dat precies te begrijpen. Want kunt u misschien nog even toelichten waarom we op deze manier meer recht doen aan de belangen van de burger als overheidslaag die het dichtst bij de burger staat dan op de andere manier. Dat is me niet helemaal helder. En kunt u ook aangeven wat de keuze van de andere gemeenten is in het platform, hè, dat we er een beetje zicht op krijgen hoe het platform zich daarop stelt. En waar wij ons dus echt zorgen over maken in dit soort situaties, we zien dat ook in situaties waar je met de provincie of het waterschap te maken hebt, dat zo'n burger zich vermalen gaat voelen tussen verschillende overheidslagen. En welke keuze of welke strategie we ook volgen, dat zou toch wel het laatste moeten zijn wat wij willen. Ik wil nogmaals, de lokale overheid is die overheid die dichtst bij de burger staat. En ik zou eigenlijk het liefst willen dat de burger zich met alle vragen die met de overheid betreffen ook tot ons kunnen richten. Dat is wel zo'n ideaalbeeld dat we nog lang niet nastreven, maar we kunnen het elke keer wel proberen. En dan nog even wat over alternatieven. Eerder heeft u hier wel eens aangegeven dat Tennet ook overweegt om die twee lijnen die door Nieuw-Letland lopen samen te voegen. Kunt u daar misschien al iets meer over vertellen? Een ander punt is, recent heeft Tennet te kennen gegeven dat het na praktijkproeven blijkt dat het toch mogelijk is om die 380 kV langer onder de grond te leggen dan ze oorspronkelijk dachten. Hè. Ze dachten altijd dat het kan nooit meer dan 10 kilometer zijn, maar wie weet kan het wel meer zijn. Nou is wel de kosten, als stel dat wij hier als gemeente dat zouden voor elkaar zouden krijgen bij Tennet, dat is al een helse tour hoor, maar stel dat we dat zouden voor elkaar zouden krijgen, dan zouden we 25% van die kosten moeten dragen. Maar toch is het wel eens interessant om dat toch eens te onderzoeken. Over wat voor soort bedragen hebben we het dan eigenlijk? Hè? Dan zouden we dat toch eens kunnen overwegen, omdat een lobby is of een actie is die we kunnen gaan overwegen om bijvoorbeeld bij de graaf of bij de lek die lijnen onder de grond te krijgen. Want Tennet is wat dat betreft al een beetje aan het schuiven. Ze hebben natuurlijk wel geleerd van Midden-Delfland. En een andere lijn, dat is toch, dat ik verwacht toch eigenlijk daarvan bij het platform wel enige actie. Want als we die kosten zouden socialiseren, zoals we ook doen met een lijntje die we naar Aldel aanleggen met z'n allen, hè, in Delfzijl om die aluminiumfabriek te laten draaien, dan zou het op nog geen 1,85 per jaar uitkomen. Als we de kwetsbare stukken lijn onder de grond zouden leggen. Dus ik vind dat nogal een lastige. Of er nog wel een punt waar je in je lobby wel gebruik van kan maken. Dat zijn dus uiteindelijk gedragen, dus ik ga zo wel weten hoe dat gaat.
Geef maar eens.
Hier gaat u voor pleiten bij de heer Kamp, neem ik aan. Om het gewoon, Tennet is een landelijke organisatie, om dit ook landelijk te dragen, de kosten.
Nou ja, ik zal dat graag bij meneer Kamp onder de aandacht brengen, maar zo kort zijn mijn lijntjes meneer Kamp ook weer niet, hoor.
Nou ja, u begrijpt wel wat ik bedoel.
Dat ik daar dagelijks binnen liep, die zijn ja. Toch, ja. Nee, maar dat is. We hebben op zich, hebben de gemeentes, ik vind dat wel handig. Die hebben een vereniging, dat platform. En volgens mij is dat wel een goede manier om die krachten te bundelen. En ik denk dat het typisch is iets wat je vanuit die krachtenbundeling van de gemeente.
Daar kun je deze aspect ook inbrengen. Ja, dank u wel.
Ik denk dat het niet voldoende is, namelijk. Met dat platform, inderdaad, de belangen van de burgers misschien, maar ik denk dat we richting Tweede Kamer nog eens dit probleem groot onder de aandacht moeten brengen. Want het is een maatschappelijk probleem en het is een hoogspanningskabel die in Nederland functie vervult. Het is geen hoogspanningskabel van molenwaard. Wij tappen er niet van af. Dus nee, we zijn in wezen, we geven ruimte aan de kabel, maar we dragen ook volledig de lasten. En ik denk dat, we hebben 43 woningen, maar dat ook de bedrijfspanden, zoals de heer Slingeland zojuist verwoordde, daar ook nog heel serieus naar moeten kijken, dat die er ook onder kunnen vallen.
Oké. Okay. Gaan we dan nog even kijken hoe de wethouder kijkt tegen de lobby.
U weet eigenlijk al meer dan ik van de wethouder, want ik wil eerst weten hoe de wethouder denkt over de druk uit.
Dat horen we zo daar. De VVD-fractie draagt ook een regeringsverantwoordelijkheid.
Ja, dat is zo, hè.
Meneer Moret.
Ik wil toch één ding naar voren brengen. Wat wij vooral belangrijk vinden is dat de mensen die nu hierbij betrokken zijn op een fatsoenlijke manier andere huisvesting krijgen zonder al te veel gedoe, dus soepel, zonder strijd, zonder vermaald te worden zoals de PvdA zei. En ik pleit er nog eens extra voor, omdat bij diverse vergelijkbare processen, en ik hoef maar een paar dingen te noemen als Betuweroute of Gasunie en dergelijke, ja, het blijkt gewoon dat de burger en dijkversterking, hè, daar hebben we toch ook heel wat problemen gehad, dat de burger vaak toch het gevoel heeft in ieder geval dat hij vermaald wordt en van het kastje naar de muur gestuurd wordt en onmachtig is. Het gaat natuurlijk altijd of heel vaak om geld en de burger is wat dat er gaat soms niet helemaal redelijk, maar aan de andere kant, je ziet bij al dit soort processen dat veel burgers zich onterecht behandeld voelen. En we moeten op een of andere manier proberen om dit toch wat soepel te laten verlopen. Dus die mensen die moeten niet enorme strijd moeten voeren voor een redelijke prijs voor hun woning, bijvoorbeeld. En ze moeten ook op een redelijke, soepele manier alternatieve huisvesting krijgen. En ik denk dat de gemeente daar toch wel enige rol in kan spelen.
Okay.
Bij de dijkversterking was het zo, dus dat we ook wat meer aan de zijlijn stonden, maar enige smeerolie is belangrijk. Ik sluit me overigens aan wel bij wat argumenten die al eerder zijn genoemd door de heer Van Rees en ook door de heer Paans. Ik had zelf inderdaad ook nog de vraag van ja, hoe zit het nou met het wegwerken van die leidingen op termijn onder de grond, maar die vraag is al gesteld door de PvdA. En het aantal woningen waar het om gaat, ik hoorde 44, maar het is natuurlijk ook belangrijk om te weten wie wil er nu eigenlijk weg. En hoeveel huurwoningen betreft het, want daar heb ik ook nog niks over gehoord.
Voorzitter,
goed.
Gaat de VVD-fractie ook zijn landelijk netwerk onder hoogspanning zetten?
Dat overleg ik met mijn fractievoorzitter natuurlijk, hè? Dat is duidelijk. Ik heb ook nog twee vragen, maar dat is misschien een beetje voorbarig. Waar wordt aan gedacht bij alternatieve huisvesting? Want het gaat om een behoorlijk aantal woningen, met name in Nieuw-Lekkerland, dacht ik. En wanneer start dit proces nu eigenlijk precies? Want dat is voor mij een beetje onduidelijk. Ik bedoel, je hoort wel wat, maar wanneer begint het nu eigenlijk? Dus dat waren mijn vragen.
Oké, dank u wel, Christine.
Ik kan me overigens vinden in het voorstel optie 2. Dat lijkt mij op dit moment het beste, dan kan de gemeente ook nog proberen om die burgers zoveel mogelijk te helpen. Dat idee heb ik wel, maar dat zou ook nog wel nader toegelicht worden, heb ik begrepen.
Ja, daar komen we zo op terug. Dank u wel, heer Van den Berg.
Dank u wel, voorzitter. U legt ons de keuze voor uit drie opties om die rijksregeling voor de uitkoop van woningen onder hoogspanningskabels te gaan uitvoeren. En het is terecht gezegd, Nieuw-Lekkerland neemt het leeuwenaandeel voor heel Nederland voor zijn rekening. Hoe je ook over stralingsgevaar denkt, daar zijn nogal wat meningen over. Het is, dacht ik, nu wel duidelijk dat deze regeling zal worden uitgevoerd de komende 5 jaar. In uw stuk constateert u dat er mogelijk juridische problemen kunnen ontstaan. Maar dat is bij elk van de drie opties. Misschien bij de een ietsje meer dan bij de ander. Maar ik kreeg niet de indruk van, als we nou die optie kiezen, hebben we geen juridische problemen te verwachten. U stelt, en terecht, het is een probleem van het Rijk. Hebben dus eigenlijk niks mee te maken. Nou ja, niks. Het zijn wel onze burgers. En daar is het wel een probleem voor. Misschien dat we daarom juist, en dat gevoel had ik, toch maar optie 3 serieus moeten bekijken. Omdat we dan het dichtst bij de burger blijven staan. En dat willen we toch immers. Molenwaard dichtbij. En dat moeten we in ieder geval doen als het gaat om de communicatie. En ja, het is niet leuk om te zeggen, tot nog toe is het niet zo voortreffelijk geweest. Of dat aan het Rijk ligt of in de gemeente, dat weet ik niet. Maar de burgers hebben niet het gevoel dat ze echt weten waar ze aan toe waren. En misschien nog niet. Ik heb een vraag over gesteld en dat ging vooral over de wijken waar de hoogspanningskabels over lopen. Er zijn nogal wat reetjes woningen, huurwoningen. Weet ik niet hoe het zal gaan. Maar ook en juist die eigen woningen. En die zouden dus moeten worden uitgekocht, aangekocht door het Rijk, hoe je het noemen wilt. Als er nou zo'n huis wordt aangekocht, was mijn vraag, wat gebeurt er dan mee? Nou, dan wordt dat zo snel mogelijk afgebroken. Dan wordt dat niet een tijd leegstand. Nou, dat vind ik mooi. Maar het is niet mooi om te zien natuurlijk. Eén huis wel afgebroken, twee weer niet, één weer wel, enzovoort. Of allemaal niet, of allemaal wel, zou ik zeggen. Maar hoe moeilijk is dat te realiseren? Dat er dan ook nog problemen komen met bedrijfswoningen vanavond gehoord door meneer Slingeland. Die kunnen ook heel erg pijnlijk zijn. Wat doen we dan als gemeente? Als zo'n wijk wordt afgebroken, dan weet ik zeker dat het er esthetisch opzicht er niet op vooruit zal gaan. Nou, dan zeggen jullie, we hebben nog planologisch, daar zijn we bij betrokken, enzovoort. Maar dat worden weer wel kosten voor de gemeente, enzovoort. En het is een rijksprobleem in dat geval. En wat voor oplossingen denkt u dan aan als er nog één of twee of drie woningen een rijtje overeind staan? Een heel ander verhaal, en dat speelt in mijn hoofd wel degelijk mee. Die niet uitgekochte woningen, bewoners vinden het helemaal niet nodig, die blijven dus staan, andere worden verkocht, maar na een aantal jaren, 6, 7 of 10, wordt dat huis toch een keer verkocht. Zo gaat dat. Weten die eigenaars dan dat dat huis, en we hoorden het net van die boerderij, die valt niet meer te verkopen, misschien wel de helft minder waard is. In ieder geval zullen ze een enorme waardevermindering moeten incasseren. Zijn ze zich daarvan bewust? Moeten wij als gemeente ze daar niet voor waarschuwen en misschien wel beschermen? Wat kunnen wij in zo'n geval als dit voor onze burgers betekenen? Wij moeten toch als gemeente voor onze burgers opkomen? En dan dacht ik, luisterend naar de discussie tot nu toe, aan de miljoenen, misschien wel een miljard, die vrijgekomen is na enorme druk vanuit Groningen om de aardbevingsschade op te vangen of te repareren of zoiets. Komende 30 jaar weer rimpel. Wij kunnen dan toch wel een paar extra miljoen loskrijgen. Zou u die druk kunnen gaan uitoefenen? Kunt u daar de spanning in Den Haag over opvoeren? Ik denk aan bijna ludieke actie. Kunnen we als complete raad met BNW eens een keer op Malieveld gestaan of bij de minister binnenkomen? Nee, maar je moet er wat aan doen. Is er dan, behalve een royale uitkoopregeling, en dat vond ik erg terecht dat dat vanavond gesteld werd, niet ook pressie op Tenet om te zeggen, en toch maar onder de grond met die kabels. Dat veroorzaakt een heleboel minder ellende.
Ja, heer Bikker.
Ik had een vraag aan de ChristenUnie-fractie. U overweegt die optie 3, dat de gemeente dus de verantwoordelijkheid naar zich toetrekt, maar vervolgens zegt u van, wij gaan dat wel betalen met centjes van de overheid. Welke koers wilt u dat het college daarin gaat varen dan? Want dat is mij niet helemaal duidelijk. Ik wil best een keer mee naar Malieveld, maar ik overzie de grote lijn niet.
Als de BNB, burgemeester, wethouders, college, het ministerie duidelijker maken dat dit voor ons een enorme ingreep is en dat wij vanuit gemeentefondsen wat dan ook hier een keer extra geld voor krijgen om onze burgers te compenseren. Of om die wijk beter te kunnen aanleggen in planologisch opzicht.
Maar die toezegging wilt u dus eerst hebben voordat wij die verantwoording naar ons toetrekken?
Eigenlijk wel.
Nou, ze hebben pas onlangs een hijsessie gehad. Als je dat dan eens een keer twee dagen op het Malieveld doet, dan zit je in ieder geval beter in de buurt.
Ja. Wie heeft een hijsessie gehad?
Ja, voor mij was het iets van het college.
Ja. Goed, dat was je bijdrage, heer Van den Berg. Dank u wel. De SGP-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Er is vanavond al veel gezegd. Wij gaan ook voor optie 2. Want we vinden ook verantwoording moet blijven liggen waar die hoort. En dit is echt een rijkstaak. Echter willen we wel dat gemeente ook heel goed communiceert naar onze burgers. Dus daar ook duidelijk de informatie verschaft. Uiteraard is er ook al veel gezegd over een lobby richting Tweede Kamer.
nou ja, als PvdA en VVD die lobby gaan doen, zal ik in ieder geval de SGP oproepen om dat te steunen. Misschien dat de ChristenUnie daar ook wel mee doet. Wij hebben nog wel even een aantal vragen. Als het gaat, ja, CDA mag ook steunen, hè? Laat dat helder zijn. Maar ja, ik heb
nou,
het idee
sterker
dat...
nog, voorzitter, wij hebben die brief dus al gestuurd. Hè?
Dat, heel fijn.
En die lobby is dus ingezet en wij roepen eigenlijk anderen hier aan tafel om dat ook te doen. Omdat echt, dit is een serieus probleem, mensen. We lachen er behoorlijk om, maar nee, de mensen die slapen niet meer rustig. Nu bekend is dat ze dus wellicht gevaar lopen, want de regeling is er dus niet voor niks. Hij krijgt wel een vrijwillig kopje, maar ja, dat is natuurlijk omdat de overheid niet juridisch verantwoordelijk gesteld wil worden. Dat is natuurlijk weer het, ja, ik zou haast zeggen het laffen van de overheid in deze, want vrijwillig, nou, dus mensen komen voor een hele moeilijke keuze te staan, want de heer Van den Berg verwoordde dat niet voor niets. Ja, als je het dus nu niet verkoopt, ja, over 10 jaar, waar ben je dan? Waarschijnlijk nog verder in de problemen.
Ja.
Ik begrijp hiervan reeds dat de CDA-fractie al een brief geschreven heeft.
Ja, de brief is verstuurd naar de Tweede Kamer.
Van de CDA, uw eigen CDA-fractie?
Naar de CDA-fractie.
Ja, ja, oké. Okay. Misschien is, kan het zijn dat de andere fracties daar ook kennis van kunnen nemen. Misschien kan dat helpen in de zin van dat er enige afstemming plaatsvindt over de acties die de goede orde daar wethouder daar zo dadelijk op leven. Wat zegt u?
Wij doen wel samen met het CDA in dit geval. Ja. Dus wij kunnen daar wel aan meedoen.
Ik wil niet zeggen dat u daar gebruik van moet maken. Ja. Dat is helemaal aan u. Ja. We kunnen altijd weer een nieuwe coalitie ontstaan.
Ik ga verder. Ja. Nou, zoals eerder aangegeven, komt onze gemeente niet in aanmerking voor de verkaveling van de kabels. Nou, we zijn echter wel benieuwd of Tennet dit ook echt heeft onderzocht. En of er in Molenvaart toch geen opties zijn om dat toch goed te kijken, zoals de PvdA-fractie ook heeft aangegeven. Ja, en dan heb je het ook eigenlijk weer over het laffen van de overheid. Als gemeentes op een gegeven moment die verkaveling van die kabels gaan doen, ja, dan moeten ze wel 25% bijdragen. Nou, dat is voor Molenvaart natuurlijk echt veel te gek. Dat slaat natuurlijk nergens op. Nou, dan zijn er ook al wat vragen gesteld over de woningen die uiteindelijk uitgekocht worden. Meerdere woningen onder één kap. Nou, dan kunnen de uiterst rare situaties ontstaan dat er straks één woning uit een blokje bijvoorbeeld van 4 er tussenuit gesloopt wordt. Nou, wat hou je over? Dan heb je soms op een gegeven moment stukjes gesloopt. Gaat die grond terug naar de gemeente of hoe gaat dat werken? In elk geval zal het ook goed zijn als het Rijk voor ons de scenario's in beeld brengt. Meestal zijn ze daar natuurlijk weer niet van. Maar laten we het in ieder geval ook op aandringen. En wij willen ook vooral het college vragen om ook het komende half jaar te onderzoeken hoeveel gegadigden er zijn in Molenvaart die gebruik willen maken van die uitkoopregeling. Wij vragen ook het college om dan op tijd te starten met bestemmingsplanprocedures, zodat er ook nieuwe woningbouwlocaties in Nieuw-Lekkerland vooral weer beschikbaar zijn om nieuwe woningen te bouwen. Want de eerste mensen staan er misschien wel 1 januari 2017 op de stoep om gebruik te maken van die uitkoopregeling. Ja, en zoals het geval van de heer Slingeland, ja, daar vragen we ook in ieder geval aandacht voor. En ook actief mee aan de slag te gaan. Maar ja, ik denk dat het criterium moet zijn, hoe lang verblijven mensen onder zo'n mast? En daarbij zou je misschien ook nog bepaalde afstanden in acht moeten nemen. Dus daar wil ik het bij laten.
Dank u wel. Fractie van Gemeentebelang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil mij volledig aansluiten bij de woorden gesproken door meneer Van Rees. En dat komt niet elke keer voordat het eens is met de CDA-fractie, maar wij ondersteunen dat woordelijk.
Dank u.
Complimenten voor de voordracht.
Dank u. Wethouder. Wilt u ingaan op degene wat naar voren is gebracht?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is een, en dat moeten we inderdaad niet onderschatten, het is met name een maatschappelijk vraagstuk.
deze regeling is er ook gekomen vanuit een maatschappelijke discussie. En met name in het verleden gestart in de gemeente Oostzaan. Waar eigenlijk de eerste bewoners in beweging zijn gekomen om dit aan de orde te stellen. Want het blijft zo, en dat is ook het dubbele van deze regeling, dat er op basis van zeg maar, gewoon de gegevens en de richtlijnen die er zijn van wat mag je doen onder hoogspanningsleidingen. Er zijn gewoon richtlijnen, Europese richtlijnen voor wat zeg maar de stralingsniveau en zo mag zijn. Door alle locaties die nu zeg maar, onder die lijnen liggen, puur technisch gezien, voldoen die gewoon aan de richtlijnen. Zowel van Europa als van Nederland. En daar zit ook zeg maar het dubbele in van deze regeling. Dat er dus wel invulling gegeven wordt aan eigenlijk de maatschappelijke onrust van het wonen onder hoogspanningsleidingen. Maar dat er dus geen keihard advies ligt van de gezondheidsraad, bijvoorbeeld, dat het gezondheidsproblemen met zich meebrengt. Die direct aantoonbaar gerelateerd kunnen worden aan het wonen onder hoogspanningsmasten. Dus het is vooral een maatschappelijk probleem waarbij uiteindelijk het ministerie wel gezegd van nou, wij merken wel dat er zoveel onrust is bij de bewoners, dat wij daar toch een regeling voor in het leven gaan roepen. Alleen die is uiteindelijk wel tot een minimum beperkt.
Voorzitter.
Ja, in Lems.
Toch een vraag aan de wethouder wat betreft zeg maar, de normen. Is bij de mensen bekend welke veldsterkte ze hebben? Ik bedoel, de meneer heeft een bepaalde veldsterkte op zijn erf. Is bekend hoe hoog die veldsterkte is? Is überhaupt gemeten? Ooit?
Ik ken niet de individuele gevallen. Maar het is zo dat elke bouwvergunning die afgegeven wordt onder hoogspanningsleidingen. En tegenwoordig mag daar wel minder dan een x aantal jaar geleden. Onder andere ook vanuit deze discussie natuurlijk. Het is er gewoon op basis van afstand en voltage door die leidingen heen loopt. Dan worden die berekeningen gewoon uitgevoerd. Maar ik ben niet op de hoogte van individuele metingen in onze gemeente in ieder geval. Ik weet wel dat in een aantal andere gemeenten wel metingen zijn verricht. En die geven daaraan dat je onder die norm blijft. Alleen dat er wel een duidelijke verhoging is onder die lijnen ten opzichte van grotere afstand. Dus er is duidelijk een waarneembaar verschil, meetbaar verschil van de straling. Alleen die straling blijft wel onder de Europese en landelijke normen die daarvoor zijn. Nou, even wat vragen in te gaan. Ik denk dat er zijn diverse gesteld. Even vaststellen, de regeling die is dus door de Tweede Kamer vastgesteld. De uitkoop, de regeling gaat eigenlijk pas in 2017. Dus wat nu allemaal gebeurt is alleen nog maar voorbereiding. Terwijl in de begroting, want er is een ruim 400, 450 miljoen is er in de begroting opgenomen van de Rijksoverheid. En die is pas vanaf 2017 beschikbaar. En op dat moment start dus de regeling en die is dan voor 5 jaar geldig. Dus in die 5 jaar vanaf 2017 zijn mensen, kunnen zij vrijwillig gebruik maken van die regeling. Na die 5 jaar is het ook voorbij. Dan kunnen mensen ook geen aanspraak meer doen op de regeling zoals die er nu ligt. Als dat in de toekomst anders wordt, dat weten we niet. Maar dit is waar we nu mee te maken hebben. En hoe ga je dat proces aan voorbereiding nu in? Wij merken op dit moment nog heel veel onzekerheid en onduidelijkheid bij het ministerie. Gesprekken lopen best moeizaam. Ook vanuit het platform met het ministerie loopt over het algemeen moeizaam. Er is onlangs weer een heel nieuw team geformeerd bij Economische Zaken. Op zich zijn we daar niet ongelukkig mee, omdat het vorige team er heel erg financieel in zat. En eigenlijk helemaal niet keek naar, nou ja, wat heeft dat nou eigenlijk voor betekenis, hè? Op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijke ordening en dat soort dingen. Dus er is nu een ander team. We moeten afwachten hoe dat loopt. En daar staat binnenkort een afspraak mee gepland. Dat is ook wat wij in ieder geval teruggekregen hebben. Ook een reden van de communicatie, zoals die verlopen is tot op heden. Zover wij weten is er 2 keer vanuit het ministerie een brief naar de bewoners gestuurd. De eerste keer dat ze in aanmerking kwamen voor de regeling. En de tweede keer waarbij ook al aangegeven werd dat er informatie zou komen en informatieavonden zouden komen. Later is er nog, dat is bijna een jaar later, is er weer een brief gekomen waarin weer aangegeven werd dat er informatieavonden zouden komen, maar dat dat nog een poosje zou duren, omdat ze nou ja, toch te veel onduidelijkheid hadden en niet aan die belofte konden voldoen. En toen hebben wij ook, dat is begin dit jaar, toen hebben wij besloten van nou, dan gaan we in ieder geval als gemeente zelf in gesprek met inwoners, omdat we het te lang vinden duren. Dus aanstaande donderdag is er een bijeenkomst met bewoners die in aanmerking komen voor de regeling. En ik moet u zeggen dat op dit moment er al bijna 60 mensen zich aangemeld hebben voor die bijeenkomst in Nieuw-Lekkerland. Dus die belangstelling vanuit de mensen is er zeker. We hebben nog geen beeld, en daar hopen we donderdag wat meer beeld van te krijgen. We hebben nog geen beeld van hoeveel mensen ook daadwerkelijk van de regeling gebruik willen maken. Er heeft volgens mij vorige zomer of eind vorig jaar heeft er een stuk in een nieuwsblad gestaan waarin de twee meningen van bewoners best aan de orde komen. Er zijn mensen, joh, ik woon hier prima, ik merk er niks van en ik heb geen enkele aanleiding om hier weg te willen ten opzichte van andere mensen die ja, zich gewoon niet veilig voelen en wel graag weg zouden willen. Nou, dan kom je tegen allerlei onzekerheden aan. Er zijn er al een aantal ook door u genoemd, waarbij ik wel nog een hele belangrijke vind, die ook nog onduidelijk is. Het gaat bijvoorbeeld over taxatiewaarde. Daar wordt in de regeling gesproken over de marktwaarde. Ja, wat is nu de marktwaarde van een woning die onverkoopbaar is? Dus dat is iets waar wij toch wel met name richting EZ op hameren. Geef daar nou helderheid over. Op welke manier ga je die taxatie doen? Want je mag er ook van uitgaan dat die taxatie op een, ja, op een redelijke manier gebeurt, waardoor herhuisvesting ook gewoon goed mogelijk moet zijn. En dat geldt zowel voor de huurwoningen, een deel van de woningen, ik ken niet precies het aantal, een deel van de woningen is eigendom van de woningbouwcorporatie. Daar zijn we ook mee in gesprek, die zullen ook aanstaande donderdag aanwezig zijn bij de informatieavond. Want daar heb je weer een ander verhaal, hè, want daar heb je gewoon een huurder met huurbescherming en op allerlei manieren, dat je ook niet zomaar kan zeggen, ja, we slopen uw huis. En dus dat zijn nog allemaal complicerende dingen die nog niet helder zijn, omdat de regeling blijft vrijwillig. En hoe is het als je een woning uit een rijtje uitsloopt, ja, dan hou je, en de andere bewoners willen blijven zitten, dan heb je wel een kale binnenmuur, bijvoorbeeld. He, dus je hebt herstelkosten, vallen die onder de regeling. De bestemmingsplanprocedures, wat ga je met die herbestemming doen, dat zijn kosten, gemeente. Het eventueel een nieuw bouwplan ontwikkelen, omdat je over zoveel woningen spreekt, ja, dat heeft wel ook gevolgen voor onze woningbouwopgave, die met name in Nieuw-Lekkerland best pittig is. Daar zal een extra inspanning voor opgericht moeten worden. Daar gaan wij ook risico's voor nemen in grondexploitaties. Allemaal risico voor gemeenten. Nou, dat hoeven we ook allemaal niet te dramatisch te maken. Ik vind het belangrijker om de inwoners duidelijkheid te geven en een perspectief te bieden. Maar dat is wel de reden geweest dat wij als college hebben gezegd van ja, willen wij die aap echt op onze schouder hebben of willen wij eigenlijk een beetje analoog aan het dijkversterkingsproces, waarbij we ook gezegd hebben van de uitvoering, de verantwoordelijkheid ligt in dit geval dan bij het waterschap. En in deze regeling ligt de verantwoordelijkheid bij economische zaken en wij willen eigenlijk toch meer naast onze bewoners gaan staan, dat wij ook namens onze bewoners het gesprek met het ministerie kunnen gaan voeren. Op het moment dat wij ertussen gaan zitten, dan, ja, dan krijg ik toch het gevoel dat we meer of meer de loopjongen van EZ gaan worden en dat wij ook direct aangesproken zullen worden op de uitvoering van de regeling. En ik denk dat wij een betere positie ook voor onze bewoners kunnen realiseren door ons wat meer onafhankelijk op te stellen en meer als pleitbezorger voor onze inwoners te functioneren. Dat is eigenlijk ook de belangrijkste reden dat wij voorlopig in ieder geval voor deze optie kiezen. Mocht er in de verloop van het proces meer duidelijkheid ontstaan, waardoor wij beter onze bewoners kunnen faciliteren, dan kan dat standpunt best wijzigen. Dat is niet in beton gegoten. Er zijn wat vragen gesteld over de huidige lijnen. Wat zou je daar nou mee kunnen? Is uitkoop de enige mogelijkheid? Zou je onder de grond kunnen met de kabels? Zou je misschien een ander tracé, dat is ook wat wij wel onderzocht hebben, zou je de masten kunnen verplaatsen? Of dat zijn twee tracés hebben over Nieuw-Lekkerland. Zou je die samen kunnen voegen tot één, waardoor je alleen over het bedrijventerrein gaat? Dat zijn wel varianten die we onderzocht hebben, maar die nog heel moeilijk in kosten uit te drukken zijn. Wij hebben één variant heel globaal laten berekenen. Dat gaat echt om de beide lijnen samen te voegen en echt om Nieuw-Lekkerland heen te leggen. Maar dan kom je wel tot eigenlijk de enige route die haalbaar lijkt. Dan ga je dus over de Natura 2000 gebied naast de molens heen. Nou, dat is misschien een vraag dat überhaupt. Maar dan praat je al over een investering van minimaal 20 miljoen. En dat is nog maar heel erg uit de lucht gegrepen. Het ondergronds brengen van de kabels. Op dit moment worden er alleen nog tracés van 150 kV ondergronds gebracht. En er is, dat hebben wij ook wel gehoord bij Tennet, een aantal pilots zijn in voorbereiding, zover ik weet. in korte stukken zijn getest, maar er is nu een langer tracé in voorbereiding. Om dat van een 380 kV-lijn om die ondergronds te brengen. Maar daar zijn nog geen resultaten van bekend. Van gaat dat echt werken, gaat dat echt lukken? En gaat het over zo'n afstand lukken? En wij hebben nog, de tweede complicerende factor is dat er ook nog een rivier tussen zit in ons geval. Dus goed, het probleem is een beetje in de huidige regeling dat TenneT geen partij is. Geen directe partij. In de oude regeling werd echt een deel van de opgave is echt bij TenneT neergelegd. En dan zou een groot deel van de kosten gewoon verrekend worden over het aantal aansluitingen in Nederland. En dan kwam je inderdaad op een, nou ja, dan zou het per aansluiting geloof ik €1,5 zo'n beetje kosten. En dan heb je 80% van de regeling voor elkaar. Maar goed, dat is allemaal niet zo. Even kijken, wat kan ik daar nog meer over zeggen. Wij hebben nog gesproken met een commerciële partij. Die heeft zich bij meerdere gemeenten gemeld. Alleen, we horen ook vanuit die andere gemeenten dat gewoon geen zoden aan de dijk zet en ook geen serieus verhaal is. Op het moment dat wij verder willen en meer informatie willen hebben, dan wordt het vaag. Dat lijkt dus geen realistische club te zijn. Dus daar hebben we ook gezegd, van, nou, hou er maar even mee op. En we hebben nadrukkelijk ook verzocht, want er werd gesuggereerd door die organisatie dat zij contact met onze burgers op willen gaan nemen. Om eigenlijk hun idee te promoten. Daarbij hebben we gezegd van ja, als jullie dat gaan doen, dan zouden wij in ieder geval zeer tegen zijn, omdat u gewoon onrust gaat kweken in iets wat niet reëel is. Even kijken. Nou, volgens mij heb ik alle onderwerpen wel zo'n beetje aan de orde gehad. Ik ben wel zeer benieuwd naar aanstaande donderdag, omdat wij dan ook nadrukkelijk aan de bewoners zullen vragen van nou, wat verwacht u van ons? Welke rol ziet u voor ons als gemeente? En wij hebben nu deze lijn min of meer getrokken om te volgen. En daarnaast hebben wij namens met het platform, dus alle aangesloten gemeenten bij het platform, die wordt nu ook omgezet in een officiële stichting, waardoor we een wat stevigere rol kunnen. En dan kunnen we ook procedures eventueel volgen. En wij hebben een professioneel lobbybureau in de arm genomen, die gewoon hun kanalen gebruikt richting overheden, maar ook richting het TenneT, richting andere partijen die in dit spanningsveld functioneren. Om die partijen allemaal wel te benaderen en proberen daar in ieder geval één richting in te krijgen.
Okay. Mag ik een vraag stellen?
Ja.
Een professioneel lobbybureau. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, moet je het daarbij voorstellen. Het heeft een naam hoor, die kan ik u bezorgen.
Zeer deskundig.
Maar het zijn wel mensen die in een aantal netwerken heel actief zijn. Maar die ook weten en uitzoeken van wat zijn nou, waar zitten de gevoeligheden, hoe liggen de politieke verhoudingen, hoe zit dat nu in zo'n Tweede Kamer, welke personen, Tweede Kamerleden wonen in de buurt van bijvoorbeeld plaatsen waar dit speelt. Dus die proberen op allerlei manieren te kijken van hoe kunnen wij die gevoelige snaar bereiken. Maar daartegenover en daarnaast ook gewoon bureaus benaderen die gewoon de goede informatie kunnen leveren. Dus op allerlei manieren gebruiken die hun en die helpen ons ook. Dan kijk naar het platform. Van joh, dit zijn even de kernboodschappen die jullie moeten proberen om daar een één geluid te laten horen. In plaats van dat iedereen dat maar een beetje op zijn eigen manier doet. En zo is er ook een interview en een stukje bij Nieuwsuur onlangs geweest, waarin een van de vertegenwoordigers van het platform haar verhaal ook heeft gedaan om dit onder aandacht te brengen.
Heer Van der Hout.
Mag ik wel een aanvullende vraag stellen? Het platform wordt getrokken door het ministerie van Economische Zaken. Zijn er nog meerdere ministeries bij betrokken? Of de stuurgroep?
Nee, het platform wordt niet getrokken door EZ. Dat is een initiatief van de gemeenten.
Okay.
Dus wij fungeren als gesprekspartner voor EZ. Dat heeft ook best even tijd gekost om als platform aan tafel te komen. Omdat EZ eigenlijk liever met de individuele gemeente wilde spreken. Omdat zij, nu merken wij dat wij doordat we samen optrekken natuurlijk een veel betere vuist kunnen maken.
Dus EZ heeft geen directe link met andere ministeries?
EZ is het uitvoerend ministerie van deze regeling. En wij hebben ze vanuit platform wel gezegd, kijk nou eens even verder. Want er zijn natuurlijk meer zaken die spelen rondom. Want als je kijkt naar de aanleg van nieuwe lijnen, dat is weer een ander ministerie die zich daarover druk maakt. Want er zijn nieuwe lijnen waar andere afwegingen worden gemaakt. En in zeg maar de hele vergunningverlening van zo'n traject wordt gekeken van, nou ja, op welke plekken gaan wij dus op voorhand al onder de grond. Maar dat is dus een heel ander proces wat loopt. En nou ja, tot op heden hebben die weinig met elkaar gesproken inderdaad.
Okay.
Ook nog een partij die nieuw is en bij het ministerie helemaal niet in beeld was bijvoorbeeld de provincie. Die natuurlijk nadrukkelijk een rol heeft in herbestemmingen en bestemmingsplannen. Was ook nooit geraadpleegd.
Dank u. Heer Van Rees?
Ja, ik ben blij te horen dat de wethouder graag voor de burgers opkomt en naast de burgers wil staan. Dat wilden wij als raadsleden ook doen. En mogen wij ook op die informatieavond zijn aanstaande donderdag? En waar is die dan?
Ja hoor, dat... meestal krijgt u die gewoon meestal. Automatisch. Dus ben ik misschien in mijn onschuld wat te vanzelfsprekend van uitgegaan.
Ik kijk even naar de griffier, dus niets gezien. Ja.
U gaat die krijgen?
Ja. Is die morgenavond al?
Donderdagavond. Ja. Hij is in Nieuw Lekkerland. Volgens mij is die in het carillon. Maar ik zal even checken hoe laat. Ja. Maar u bent daar zeker welkom. Absoluut.
Ja. We hebben misschien nog even één punt. Er is net een oproep gedaan vanuit de CDA-fractie om via de partijpolitieke kanalen ook te lobbyen. Die actie past goed binnen de andere lobbystrategie. Als dat ook gaat gebeuren.
Het gaat er wel om dat we een eensluidende boodschap zoveel mogelijk
daarom vraag ik het, ja.
Geven. Ja. Dus als u dat goed vindt, zou ik voorstellen dat ik zorg voor een paar centrale boodschappen. Dat we die proberen zoveel mogelijk eensluidend uit te laten gaan.
Kernboodschappen.
Dus eigenlijk bent u wat ongelukkig met de wat snelle reactie van het CDA.
Nou ja, goed, niet ongelukkig, nooit natuurlijk, maar goed, we zijn duaal, hè. Dus een fractie moet dat zelf doen.
Is het misschien toch zo gek niet om gezamenlijk naar het Malieveld op te gaan? Ja, dat is tenminste eensluidend.
Volgens mij staat er nog een werkbezoek voor u als raad op de planning. Dus
goed, u krijgt van het college nog wat kernboodschappen voor het lobbyen. Is er groot nog?
Ja.
En daarna sluiten we af.
Nou, wij zijn natuurlijk ook blij met de beantwoording. Zal het niet een idee zijn dat we als gemeenteraad van Molenwaard één brief maken gewoon, die we richten aan de Tweede Kamer. En dat ieder dan ook nog eens een keer een apart briefje vanuit zijn fractie eraan toevoegt.
Ja, dat vind ik wel een goed idee, daar kunnen wij ook mee doen. Ja.
Ja. Dus je prijst deze keer de SGP-fractie.
Ja. Ja. Wacht even, meneer de voorzitter.
Wacht even, ja. U...
Nee, maar u weet...
Ja, hoe moet dat nou? Ik wou graag wel een afronding tot besluitvorming komen, heer Van den Berg, maar u hebt nog een brandende vraag, die niet beantwoord is.
Ook had verwacht dat de wethouder even zou ingaan op mijn vergelijking met Groningen. Dat heeft heel lang geduurd voordat de politiek bewust werd van het grote probleem dat Groningers hadden. En ik wil dat traject eigenlijk niet zo lang laten duren. Tot we hier de bewoners ook zo'n wanhoopskreet horen slaken, laten wij die zelf slaken. Als wethouders en misschien met de commissaris van de Koningin erbij, met een paar provinciale leden, u noemde dat net. Gezamenlijk word je sterk.
Van de koning. Ik denk dat de wethouder dat heeft opgepakt en opgetekend. Dus, en dat zal meegenomen worden in het gehele verhaal. Mag ik vaststellen dat de raad met deze toelichting van de kant van het college, dat het college graag naast de betrokken inwoners wil gaan staan. Extra aandacht voor de communicatie komt. En voor het lobbycircuit. En de suggestie van één brief. Daar heb ik niet de reactie gehoord van de wethouder, maar ik denk dat dat ondersteund wordt. Hè, dat er een brief komt vanuit de raad en dat u individueel dan ook uw actie kan ondernemen. Dus er zal een aanzet worden gemaakt voor een gemeenschappelijke brief vanuit uw raad. Op basis van de discussie die vanavond heeft plaatsgevonden. Mag ik dat zo vaststellen, heer Bikker?
Nee, ik ben benieuwd die overweging van de ChristenUnie voor die optie 3. Is dat nog steeds een optie? Of,
ik stel vast dat de ChristenUnie ook instemt met optie 2. Goed zo. Dan is al dus besloten. Wij gaan naar de hamerstukken.
Zo was het.
De vaststelling van de bestemmingsplan aansluiting A15 en 3 en 2 14. Wens iemand stemming? Niemand. Dan is al dus besloten. gaan we naar de vaststelling van het bestemmingsplan Otterlandse Vliet 2 te Otterland. Wenst iemand stemming? Niemand, dan is het al dus besloten. Vaststelling van het bestemmingsplan Lekdijk 63 Nieuw Lekkerland. Wenst iemand stemming? Niemand, dan is het al dus besloten. Vaststelling bestemmingsplan Opperstok 66-Kerk. Fractie van gemeente Belang wil aan de kant in de plaats. Heer Bikker.
Ja, dit is eigenlijk een ontwikkeling waarvan ik het vermoeden heb dat de meerderheid van de raad dat heel positieve ontwikkelingen vindt. Een agrarische bestemming die weggesaneerd wordt en daar komt dan een boombestemming voor terug. Dit is een proces wat toch al een 2,5 jaar loopt. Ik denk dat wethouder van Gelder de eerste gesprekken gevoerd heeft. En we hebben wel vaak gediscussieerd over, kan het dan niet wat sneller en wat beter? Ja, voor velen van u zal wethouder van Gelder zelfs een onbekende zijn. En als het dan een ontwikkeling is die wij allemaal wenselijk vinden, wil ik toch aan het college vragen, kunnen dit soort bestemmingsplannen niet wat sneller? En er wordt al vaak over geroepen, maar dit is nou typisch zo'n voorbeeld waar niemand eigenlijk op tegen kan zijn en toch duurt het ruim 2,5 jaar.
En dat vragen wij al sedert januari 2013?
Ja, waarschijnlijk duurt dat het maken van zo'n plan net zo lang tot het komen van een bestemmingsplan.
Het is mij bekend dat de Partij van de Arbeid-fractie een soortgelijke vraag heeft gesteld aan het college.
Die heb ik al gezien, dus, maar dit is nou typisch een voorbeeld.
Dus daar sluit u zich bij aan en daar zal een antwoord op worden geformuleerd.
Ja, kom even in actie. Ik blijf niet met die ballen gooien. Maar
vroeg ja. Zelfs om onorthodoxe oplossing. Heb ik begrepen.
Toch even, voorzitter, want dan ging het over de rol van de raad in de besluitvorming. Dat de raad een vertragende factor kan zijn. Waar de heer Bikker hier op doelt, is de vertraging in de ambtelijke en de voorbereidende afhandeling.
Dat zullen we meenemen in de voorbereiding.
Wat zegt u dan eigenlijk, voorzitter?
Dat de antwoord komt op door u gestelde vraag.
Oké, dank u wel.
Dat kan ook verwoord zijn in het woord meenemen. Ik stel vast dat de raad unaniem instemt met het bestemmingsplan Opperstok 6-Kerk. De vaststelling van het bestemmingsplan De Haveling te Wijngaarden. Wens iemand stemming? Niemand, dan is al dus besloten. Vaststelling van het bestemmingsplan Wijngaarden West, tweede fase. Wens iemand stemming? Niemand, dan is al dus besloten. Vaststelling bestemmingsplan Hoge Boezem te Nieuw-Lekkerland. Wens iemand stemming daarover? Niemand, dan is al dus besloten. Vaststelling van de verordening interne en externe klachtbehandeling 2015 gemeente Mollewaard. Wens iemand daarover stemming? Niemand, dan is al dus besloten. Vaststelling van het besluit elektronisch weg voor berichtenverkeer, telefax niet meer gebruiken. Wens iemand stemming? Niemand. Dat doen we ook zonder fax. Dan is al dus besloten. Dan gaan we naar de vaststelling van de gewijzigde GR-GVUDO-regeling. Heer Van Hout.
Ja, slechts een opmerking naar aanleiding van de toelichting, voorzitter. Medio verleden jaar hebben 4 van uw raadsleden een verhandeling bijgewoond van de HVC. En in de toelichting staat aangegeven dat wij via GVUDO in de HVC, de Alkmaarse huisvuilcentrale, participeren en dat we daar dus ook het stemrecht hebben via de GVUDO. Alleen daar is heel duidelijk aangegeven, in het verleden zijn er wat fouten gemaakt bij de besluitvorming bij HVC. Dus we willen niet anders dan grote beslissingen met unanieme stemmen, dus ook van de individuele leden, ook van onze gemeente Molenwaard, dit is instemmen hebben. Dus we hebben eigenlijk ook een soort vetorecht. Dat wil ik even toevoegen, want dat is iets meer dan alleen via GVUDO.
Okay. Dat brengt me toch even naar de wethouder. Klopt dat, wethouder, wat hier gesteld wordt, voor zover u weet? Dat er een vetorecht zou zijn? Dat heb ik niet in de stukken kunnen lezen. Dus, en anders wil ik voorstellen om in te stemmen daarin, dan gaan we dat nog even uitzoeken.
Ja, dank u voorzitter. Dat punt zoals u het formuleert is mij niet bekend. Dus ik zou inderdaad u voor willen stellen om dat te verifiëren. Mij is bekend zoals u het in de aanvang aangaf dat we via de GVUDO wij binnen HVC participeren. En hetgeen wat u daaraan toevoegt is mij niet bekend. Dus voorzitter, als ik de gelegenheid krijg om dat na te gaan, dan zou ik dat de heer Van Hout toe willen zeggen, om daar antwoord op te geven. Maar is mij dus in concreto niet bekend zoals u het stelt.
Strategische beslissingen.
Ja, ik weet dat dat een aangelegen punt is, Maar dat dat één op één ook te maken heeft met een vetorecht, daar zit mijn punt. Daar kan ik niet klip en klaar ja of nee op zeggen. Dat is mij niet bekend.
Oké, wordt onderzocht. Ja? Hoe dat is. Dank u wel. Mag ik vaststellen dat de raad unaniem instemt met deze gewijzigde GR? Dat is het geval. Dat is al dus besloten. Gaan we naar de ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen. Ik loop ze even met u door, omdat u gelegenheid hebt om vragen te stellen. De motie die door de ChristenUnie Gemeentebelangen is ingediend, die zouden we behandelen bij 17.15, die had ook hier gekund. Maar goed. We gaan naar 17.1, dan 17.2, misschien wilt u even meescrollen.
17.2, had ik een vraag aan voorzitter.
Vervolgterecht Gemeenschapscentrum Oud-Alblas. Heer Meerkerk.
Ik heb wat vragen over de collegebrief over de stand van zaken van het Trefpunt. Het verhaal gaat natuurlijk al een heel tijdje terug. We hebben het Trefpunt en de exploitatie is al jarenlang verliesleidend. Al jarenlang roepen wij en nu is het een keer klaar en afgelopen met het vergoeden van deze gekkigheid. Dankjewel. Op enig moment hebben wij een hele kleine, snelle, besloten vergadering waar om een paar duizend euro gevraagd wordt, omdat echt het water aan de lippen staat. Dat hebben wij vervolgens toegezegd. Ondergetekende is nog met een andere raadslid een keer wezen praten over een oplossing. Vervolgens is daar een soort besluit uitgekomen om het pand dan maar te verwerven voor 125.000 euro. Kortom, betalen we eigenlijk toch alle exploitatieverliezen van het verleden. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat, en misschien heb ik het verkeerd, dat er al voor soort voorgesorteerd gaat worden op nog meer geld wat erin moet. En ik heb eigenlijk de vraag aan de wethouder. Wethouder, kunt u mij nou eens uitleggen wat er tot op heden met de toebedeelde centen zijn gebeurd? Hoeveel geld is er al aan uitgegeven? Gaan we er nog meer geld aan uitgeven? En ik begrijp dat het te lastig gaat van het bouwkrediet. En dat betekent dat we steeds een kleiner gebouw krijgen voor datgene wat we er ooit aan wilden gaan uitgeven. Maar aan het eind van het liedje wil ik nou wel weten, is het 125.000 euro? Komt er nog 125.000 euro bij? Want 2015-16, dat was bij elkaar opgeteld een exploitatieverlies van nog eens een keer 125.000 euro. Kortom, graag meer uitleg dan wat er nu in het stuk staat.
Dank u wel. Mag ik wethouder Usteren vragen om hierop in te gaan?
Dank u wel, voorzitter. De laatste stand van zaken is dat er 125.000 euro als kader is gesteld door de gemeenteraad. Voor de overname van het gebouw. Daar is nog niks aan veranderd. Dat bedrag is er nog. Dus er is geen geld uitgegeven. Maar wat wij gaan doen is dat er 12 mei aanstaande, heeft u in uw raadsvergadering, de stand van zaken waarin dus ook een aantal besluiten worden gevraagd. Dus dat lijkt mij ook het goede moment om dit soort vraagstukken ook aan de orde te brengen, voorzitter.
Ja, oké. Okay. Dank. Dat is nieuw voor me. U doet wat mij betreft nu voorkomen alsof we 125.000 euro uitgeven voor het aankoop van het pand. Maar volgens mij hadden we dat pand sowieso gekregen. Het was meer zo van, nou, dan hebben we in ieder geval het voor het zeggen. En voor zover ik het begrepen heb, is er wel geld overgemaakt naar het Trefpunt. Want het water stond aan de lippen. En u zegt nu, er is geen geld overgemaakt. Want ik weet dat het 5 voor 12 was toen, dus er is geld overgemaakt.
Wethouder.
Er is zeker geld overgemaakt, maar dat is dus de reguliere subsidies de stichting toekwamen. Dus het is dus niet zo dat we dus van het afgesproken bedrag, wat in het kader was als kader is meegegeven vanuit de raad, dat daarvan geld is overgemaakt. Want wij hebben gezegd van die 125.000 euro, dat is een maxbedrag geweest, hè, wat u als kader heeft gesteld. En dat zou dus te maken hebben met de overdracht. Maar de overdracht is niet geregeld, zoals u dan in het stuk kunt lezen. Daar zijn we mee bezig op dit moment, want de stichting moet ook wel
de zaak helder krijgen, want dat is een best wel een ingewikkelde. In ieder geval is het zo dat geld is overgemaakt en dat geld wat overgemaakt is, dat is de subsidie. Dus niet van dat bedrag wat wij dus als kader hebben genomen.
Oké, voorzitter, dan begrijp ik eigenlijk niet helemaal waarom die paniek er was in september, omdat er opeens geld hard nodig was voor die stichting. Waarom hebben we dan überhaupt die 125.000 euro toegezegd? Maar misschien is het handiger om dat dan op te schorten tot 12 mei.
Dat lijkt mij ook.
Ik zou mij wel voor willen stellen dat ik dan een uitgebreid overzicht krijg van de toezeggingen, de gelden die overgemaakt zijn en binnen welke subsidie en waar het allemaal invalt. Want ik ben daar wel erg benieuwd naar. En dan zou ik graag dan ook een antwoord willen hebben op de vraag waarom dat dan nu, september, een half jaar later, nog steeds eigenlijk niet geregeld is.
Wethouder. Kunt u dat toezeggen?
Nou, ik wil, dat ga ik inderdaad wel toezeggen, maar nog een ander punt is wat betreft de water aan de lippen. U weet ook wel dat subsidies gewoon per jaar verstrekt worden, eigenlijk in delen van jaren. En op dat moment was dat gewoon een urgente situatie, wat betreft de financiële situatie. En vandaar dat het ook op dat moment ook het geld nodig was. Dat was de situatie.
Ja, maar u heeft dat niet, hoeft dat niet aan ons te vragen als wij nou eenmaal die subsidie gegund hebben. Dat zit er dan in.
Ja,
dus ik snap niet waarom
dat...
Dan
voordat we deze discussie nu afronden.
Moment, maar de gelden die overgemaakt zijn dit jaar, dat heeft te maken met de subsidie. Ja. Maar het lijkt me wel verstandig om dan 12 mei...
De vragen die u gesteld worden meegenomen in het collegevoorstel wat komt voor de behandeling van 12 mei. Mevrouw van Haven.
Ja, ik lees toch ook dat er 35.000 euro is overgemaakt voor het beëindigen van lopende contracten. En dat is toch ook ten koste gekomen van de krediet. Dus, en nu heeft u het opeens over dat is een subsidie, maar ik mag graag het overzicht, want wij begrijpen het inderdaad niet meer.
Ja, daar kunnen we het wel over hebben, maar 35.000 euro, dat heeft te maken met lopende contracten voor de dienstverlening en voor het ontwerpen van het vorige ontwerp. En begeleider van het proces is toen een bedrijf ingehuurd en om daar afscheid van te nemen... is dit bedrag op dit moment geraamd. Het is niet zo dat dit bedrag overgemaakt is. Dus, en dit heeft niks met de stichting zelf te maken. Dit heeft te maken met een bouwproces en de begeleiding van het bouwproces.
Maar
voorzitter,
het is nu niet de bedoeling om de discussie met elkaar te voeren.
Oké, maar waarom staat dan, even flauw gezegd, wat mij betreft een niet volledig... brief op zo'n agenda, als we dan de volgende agenda het er gewoon over gaan hebben. Dit roept alleen maar vragen op, onduidelijkheid op en wat mij betreft ook wel een lichte vorm van irritatie op.
Ja, het ware beter geweest dat bij de brief ook een vervolgtraject werd, zou worden benoemd. Dat had ook, u geweten dat. Hè? Dus,
dat is ook mijn vraag, voorzitter. Er komt nu een soort tussenrapportage, zo leg ik het positief uit. Ja. Maar in die tussenrapportage zou ik dan ook graag willen zien... wat de verwachting is van het college, hoe dit proces nu verder loopt.
Ja.
Dat zou ik wel erg graag willen. En in welk tempo?
Ook daar zal antwoord op gegeven worden.
Precies.
Ja. Goed. Voldoende met rondom dit punt. Dan gaan we naar de collegebrief procedurebesluit. Stefan Groot-Ammers. Collegebrief herinrichting Vierdam Kinderdijk. Brief omwonende tijdelijke openstelling Brandweerendam in Langerak, mevrouw Van de Haven en de heer Wikker. Mevrouw Van de Haven.
Ja, voorzitter. Gezien die brief, die is van 27 februari. Op 4 maart is er een bewonersavond geweest. En daarna zijn er voorstellen gedaan over het parkeren, de openstelling van de dam. Een project om te kijken hoe gaan we het CPO-project, de toegangsroute doen. En ja, ons bereiken nu heel veel berichten van. En daarna werd het stil vanuit de gemeente. Dus ik heb ook schriftelijke vragen gesteld van hoe is de stand van zaken in zaken het parkeren, woon-leefhard, de aanvoerroute voor het CPO-project, de beantwoording van de brief van 27 februari van de groep bewoners. Ons bereiken berichten dat de dam is nu open, parkeren kan nog niet. De brandweer kan er niet langs omdat er auto's staan geparkeerd rechts van de spar. Daar zijn geen parkeervakken. Wat is de bedoeling daarvan? Dus graag nadere informatie.
Dank u. Ikke.
Ja, dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot de bereikbaarheid van de supermarkt van de school. Hebben wij eind vorig jaar met de wethouder over gesproken, ook om te kijken of dat, en ook met de ondernemer al daar gesproken, om te kijken of dat die tot een oplossing zou kunnen komen. Nou, daar lijkt het wel op in die richting te gaan dat dat in ieder geval gaat lukken. De omwonenden hebben daar ook geen problemen mee. Wat wel daar parallel aan loopt, is die bouwweg voor dat CPO-project. Communicatie, dat zie je ook in de brieven, want verder zijn er natuurlijk nog een stel brieven over het CPO-project SEC. Omwonenden die hebben gevraagd aan de gemeente, goh, kennen wij geen stukje grond kopen? Dat is eigenlijk simpelweg de vraag die gesteld is. En als daar dan vervolgens geen reactie op komt, ja, dan kan je erop wachten op het moment dat zo'n CPO-project qua bestemming in procedure komt, dat de rapen gaar zijn. En je kunt niet alle bezwaren voorkomen, maar door op een gepaste wijze met je inwoners om te gaan, in ieder geval te beantwoorden. Het antwoord kan ook nee zijn, hè. En het kan ook dat de prijs die je vraagt te hoog is, dat men daar niet mee akkoord gaat. Maar op het moment dat je in dit soort zaken zo met die direct omwonenden omgaat, ja, dan kan je op de klomp aanvoelen dat het niet goed gaat. Nou ja, vooruit, het is niet alleen deze brief die er ligt natuurlijk, maar verder zijn er nog wel bezwaren. Dan denk ik van ja, een college wees ook eens transparant, helder, duidelijk. Dat je op een verantwoorde wijze met suggesties en ook met toezeggingen. Mevrouw Van Haven refereert er al aan. Er worden toezeggingen gedaan en vervolgens hoort men weer niets. Ja, dan gaan de hakken in het zand. En dan maak ik mij zorgen over hoe tot een oplossing te komen. Okay.
Dank u wel. Wethouder, wilt u hier nou op reageren? Van de kant van de VVD-fractie een schriftelijke vraag gesteld. Ik neem aan dat die nog tot beantwoording worden gebracht. Maar wellicht kunt u
ik
nog
heb
wat...
in mijn vraagstelling ook gezegd, als ik geen antwoord heb op de avond van de raad, wil ik hem graag mondeling stellen.
Dan zijn ze bij deze gesteld.
Ja, even kijken. Dit gaat over de brief van twee bewoners van de Menno van Koren en van de Van Willigerlaan. Het is zo dat deze, wij hebben 25 februari hebben wij met de bewoners gesproken. En deze brief is de 27e bij ons binnengekomen. Waar overigens in mijn beeld een prima weergave staat van de gesprekken die wij hebben gevoerd. Natuurlijk wordt hier ook gewoon een belang op tafel gelegd. Nou, dat is prima. En wij hebben met een van deze ondertekenaars hebben wij de dagen erna, dus na de bewonersbijeenkomst, ook aan tafel gezeten. Die heeft aangeboden, dat staat ook in de brief, van goed, ik heb al tijd en mogelijkheden. Die had ook een bureau al ingeschakeld om te kijken of er zijn alternatieven mogelijk. Nou, dus hij heeft gezegd, die informatie heb ik, die wil ik graag met jullie delen. Dus daar is een uitgebreid overleg geweest waarbij de plannen zijn gewisseld. En uiteindelijk is er, om even over de bouwweg te komen, wij hadden het plan om zeg maar de bereikbaarheid van het woonleefhart vanuit de wijk, het dorp Langerak, om die via zeg maar de brandweerdam, het eilandje wat er nu ligt, om die dat beschikbaar te stellen als parkeervoorziening. En tegelijkertijd was het idee om die route ook te gebruiken als bouwweg voor het CPO-project van Ebenezer School. Nou, het in de brief ook prima verwoord denk ik dat het realiseren van de bouwweg een groot probleem en obstakel voor de omwonenden was. Maar dat zij het bereikbaar maken van de woonleefhart op zich wel akkoord mee konden gaan. Maar dan wel nadrukkelijk met zeg maar, de koppeling van ja, als het één, we willen niet allebei, maar wel het ene. Nou, die gesprekken zijn wat mij betreft prima verlopen. De mensen hebben uiteraard goed hun mening onder woorden gebracht. Wij hebben in overleg met in ieder geval een van de ondertekenaars alternatieven bekeken. En uiteindelijk ook de keuze gemaakt om de bouwweg via de Tientweg te laten lopen. En over de wetering kunnen wij naar het bouwproject toe.
Voorzitter, maar waarom heeft u dat dan niet gecommuniceerd met de andere bewoners? Over die bouwweg. Want u geeft nu aan van we hebben een alternatief ontwikkeld, maar niemand weet dat. Ja, alleen die meneer waar u dan waarschijnlijk mee heeft gesproken, maar de rest van de bewoners dus niet.
Ik ben nog niet klaar met mijn beantwoording, want die alternatieve route, die is gewoon gecommuniceerd met de bewoners. Die hebben daar een brief over ontvangen. We hebben toen op de informatieavond afgesproken van nou, Ik kan op voorhand niet zeggen dat er een alternatief haalbaar is, want we moeten daarna naar kosten kijken. Het is ook een stuk algemeen belang dat we daar niet de hoofdprijs voor gaan betalen, omdat de buitenruimte en de sloop is kosten gemeente. Maar goed, wij gaan alternatieven bekijken en als het te ingewikkeld wordt of er zijn extra kosten mee gemoeid of ik moet daarvoor terug naar de gemeenteraad, dan ga ik u eerst nog een keer op een avond informeren. Als wij in staat zijn om een prima alternatief te bieden, dan zullen wij dat gewoon via brief met u delen. Nou, die brief hebben de mensen ook ontvangen, alleen die zitten die nu nog niet bij uw ingekomen stukken. Dus die is wel degelijk verspreid. En daarin is ook aangegeven dat we op die manier de verschillende verkeersstromen ook volledig kunnen scheiden. Want dan kunnen wij aan het begin van Langerak, kunnen we het fietspad de Tientweg, kunnen we daar ook blokkeren en de fietsers afleiden door de woonwijk heen. En die kunnen dan voorbij het woonleefhart eventueel of weer terug naar de Tientweg. Of op die manier gewoon de school bereiken zonder dat daar bouwverkeer en fietsverkeer, de schoolverkeer door elkaar heen loopt. Dus op zich is dat ook een prima route. Er wordt met lichter materiaal gewerkt waardoor de Tientweg gebruikt kan worden. Daar is ook al overeenstemming met het waterschap voor. Een ander punt, het zijn toch wel twee in die zin gescheiden processen, dat wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de locatie, dus sloop en het voorbelasten. Daar gaat die bouwroute over. Daarnaast loopt het proces van het CPO zelf, met daarbij de bestemmingsplanprocedure. En daar moet ik zeggen, daar hebben de mensen ook een punt. Wij hebben vanaf het begin van een aantal bewoners te horen gekregen dat zij belangstelling hadden voor een strook grond aan de achterkant van hun woning. Wij hebben toen met die mensen afgesproken, in ieder geval toegezegd, van nou, wij nemen uw verzoek, daar nemen we kennis van. Wij gaan nu eerst het plan verder uitwerken en met de CPO-groep in gesprek of dat de locatie volledig benut gaat worden. Zijn er genoeg belangstellenden? Dat was nog aan het begin van het proces. En als blijkt dat daardoor de uitgeefbare grond zoals die was gepland niet volledig nodig is of benut kan worden, dan zullen wij met u verder in gesprek gaan om eventueel een stuk grond aan te kopen aan uw perceel. Uiteindelijk is het plan volledig benut. En ik moet zeggen, daar hebben zij ook een punt, dat de terugkoppeling van het feit dat zij uiteindelijk niet in aanmerking konden komen voor een strook grond aan hun perceel, dat hebben wij niet goed gecommuniceerd. En daar neem ik ook direct de verantwoordelijkheid voor, dat hadden wij beter moeten doen. Daarmee wil ik niet zeggen dat de reden is dat er zoveel bezwaren zijn. Want wij hebben wel gemerkt vanaf de eerste avond van het CPO-project dat er toch een aantal omwonenden er vanaf het begin heel, een beetje juridisch ingestapt zijn. Op die manier ook best een behoorlijke druk op de CPO-groep hebben gelegd. Op voorhand gaan wij je al vertellen dat je op allerlei manieren rekening moet houden met onze wensen. Anders gaan wij het proces vertragen. Dus dat is een gegeven. Wij hebben geprobeerd om met die mensen zoveel mogelijk wel in gesprek te blijven en uit te leggen. En ook aan de CPO-vereniging vooral. Jongens, het is jullie plan. Ga er ook nadrukkelijk met de omgeving over in gesprek. Helaas heeft dat niet alles opgelost en zijn er wel een aantal bezwaren. Waarbij, ik heb ze ook nog niet allemaal gelezen. Daar gaat nog gewoon een reactie op komen via de bestemmingsplanprocedure. Maar er zit een stukje vanuit het proces. Wat we ook wel merken, en dat zien jullie in de bouwweg vooral ook terug. Er ligt ook nog best heel veel spanning op het gebied rondom het woonleefhart. Dat moeten we gewoon ook constateren. Er zijn in het verleden natuurlijk ook afspraken gemaakt. Er is ook gewoon met planschade te maken gehad. En dus er ligt best nog wel een stukje druk bij omwonenden die gewoon heel kritisch zijn. En daar hebben ze volgens mij gewoon recht op. Heel kritisch zijn op wat gebeurt er om mijn woning heen. En de verwachting is soms anders dan de realiteit. En deze mensen, dat zeggen ze zelf ook, wij hebben daar ook ons huis ooit gebouwd. En onze bouwstroom is ook door de smalle weggetjes van Langerak bij de bouwperceel gekomen. Dat is natuurlijk ook weer de realiteit van alle dag.
Heer Bekker.
U spreekt over kritisch wethouder, of bedoelt u meer achterdochtig?
Misschien is dat nog een beter woord. Ja.
Okay,
ja.
Nou,
en daardoor kritisch. Klopt. Ja.
Voorzitter, ik heb wel om de wethouder wel te complimenteren op de wijze waarop het hiermee omgaat. Ik hoor daar ook wel signalen van.
Want er ligt veel emotie. Ja. Dat merken we van alle kanten. Maar ik vind toch dat het college in u, zeg maar, toch wel de rust bewaart. Dat wil ik wel onderstrepen. Dat denk ik vooral ook in die situatie enorm van belang is om de rust te bewaren en een fout toe te geven als je die fout gemaakt hebt. En nou, dat is heel ruiterlijk. Maar ik proef wel aan de wijze waarop heel constructief meegedacht wordt in iedere keer oplossingen. Ik denk dat daar ook een lange adem nodig is. En ik proef wel dat het bij u in goede hand is. Dat wil ik een keer gezegd hebben.
Heer Bikker,
dank. Nou, u bent mij voor, meneer Egas. En die complimenten verwacht u naar alle waarschijnlijkheid niet uit onze mond.
De heer De Groot was u net ook al voor.
Ja,
dus,
ja, ze zit ook met z'n vijven natuurlijk. Het zijn wel zo. Er ligt veel oud zeer en zeker die omwonende avond. Er zijn toch al mensen die daar wat kort voor elkaar naartoe komen. Ik heb begrepen dat u ondersteund was door 4 ambtenaren daar te plekken. Maar u heeft ze alle 4 niet nodig gehad. En dat compliment wil ik u toch zeker ook geven.
Dank u.
Heer, dank aanvaard. Het is zo, vertrouwen, hoe zeggen ze dat altijd? Komt te voet en gaat te paard.
Ik ben een paard.
Dat is een tegeltjeswijsheid.
Dank u wel, wethouder.
Wethouder, kunt u ook aangeven wanneer dat parkeren voor op dat eilandje gestalte gaat krijgen?
Ja, die was ik vergeten, excuus. Het is inderdaad zo dat de zogenaamde brandweerdam, dus aan de kant van de Menno van Koerensingel, die dam is open. Dus men kan daar nu via die route bij het woonleger komen. Er wordt nu invulling gegeven aan het inrichten van daar een aantal parkeerplekken. Zodat je daar ook met droge voeten bij de winkels kan komen. Dat is het ene punt. Het tweede is het parkeergedrag, want het heeft vooral met gedrag te maken. Aan de kop van de winkel, dus aan de kop van het gebouw, zeg maar, daar mag eigenlijk helemaal niet geparkeerd worden. Er zijn ook geen parkeervakken. Daar worden op dit moment, of ze staan er al, of ze komen er heel kort binnenkort ook op verkeersborden te staan, dat er gewoon niet geparkeerd mag worden. En daar zal op termijn ook gehandhaafd gaan worden. En er wordt nu met alle gebruikers van het woonleefhart, dus dat zijn de sportverenigingen, de woningbouwcoöperatie, de huisartsenpost, de scholen, de winkel, met een gezamenlijke flyer ook opgesteld. Om zeg maar de parkeerafspraken die we daar met elkaar gemaakt hebben, om die ook nu daadwerkelijk in te voeren. Dus het personeel te wijzen die werken in het woonleefhart. Van nou, personeel is de bedoeling dat die aan de overkant van de tientweg parkeren. Dus niet in het woonleefhart zelf. Dat is echt bedoeld voor de bezoekers van huisarts, van de winkels, van de scholen. Die actie die hebben we nu in gang gezet. En daar zullen we eerst een periode van waarschuwen en met gele kaarten gaan werken. En als dat te lang duurt, dan zal er ook gewoon handhaafd opgetreden worden. Met name ook de brandweerdam, want die brandweer moet er wel door kunnen.
Kort, dank u wel. Dan gaan we naar 17.6. 17.7. 17.8. 17.9. 17.10.
Voorzitter, ja. 17.10. En de handreiking die staat namens de AV richting de GR, ook in Zuid-Holland-Zuid, staat dat het weerstandsvermogen €250.000 is bij kleine GR'en. 2 vragen daarom. 1. Waarom alleen een maximum aan weerstandsvermogen bij kleine GR'en? En de tweede vraag is, wanneer is een GR klein?
Wethouder, Heikoop.
Als dit, voorzitter, heel lastig is, omdat het natuurlijk
overvalt. Nee, we horen even het oordeel van de wethouder.
Nee, de terechte vraag. Wij hebben, tenminste u ook, onder andere heeft ons opdracht gegeven om zoveel mogelijk onze invloed uit te oefenen op het functioneren van GR. Nou, een van de zaken, daar is deze notitie ook uitgeboren, is door de gezamenlijke controles van de regio opgesteld. Van hoe zorg je er nou voor dat een GR niet een veel te grote spaarpot gaat creëren binnen een regeling. Om daar een soort reservepositie op te bouwen. Wat uiteindelijk gewoon geld is van de gemeente, van de deelnemende partijen aan die GR. En om daar enigszins een bepaalde richtlijn voor af te spreken, hebben wij deze notitie op laten stellen. En dan, wat is klein, wat is groot? Dat is, soms heb je een GR, de openbare verlichting bijvoorbeeld. Ja, daar gaat het vooral om materiaal. Daar zit bijna geen personeel in. Een andere GR die veel meer beleidsvorming doet. met een veel grotere begroting werkt, ja, daar wil je veel meer kijken naar wat zijn nou de specifieke risico's die er in die GR heersen. Dus daar hebben we geprobeerd om deze richtlijn, het is geen zwart-wit, het is geen wiskunde, maar het is echt een soort handreiking van wat ons betreft zou de GR op deze manier zich moeten verantwoorden hoe zij met hun weerstandspositie omgaan.
Voorzitter, dank. Ik hoorde in die woorden dan nog wel klinken van nou, als het een grotere GR is die inderdaad wat meer verantwoordelijkheid ook op zich nemen en waar wat meer weerstandsvermogen noodzakelijk is, die kunnen dan op dat moment nog wel een spaarpot, een flinke spaarpot gaan vergaren.
Uitgangspunt is wat ons betreft dat een weerstandsvermogen voor 100% de risico's af kan dekken. En daar, daar kun je op een aantal manieren kun je komen tot zo'n weerstand of zo'n risicoberekening. Hè? Nou, dat wij doen niet anders volgens mij. Maar iedereen doet dat op zijn eigen manier. En er zijn ook GR'en die toch wel soms behoefte hebben om in een soort nieuw beleid wat men eigenlijk van plan is om nog een keer te gaan doen, om dat vast maar een beetje te reserveren in hun eigen weerstandspositie. Nou, daar hebben wij een andere mening over.
Oké, dank u wel. Daarmee is dit punt behandeld. 1711, 1712, 1713, 1714. En dan komen we bij 1715. Met daarbij ook de aangekondigde motie van de ChristenUnie en gemeentebelangen. Ik weet niet of er van de kant van de ChristenUnie en gemeentebelangen behoefte de motie nog iets nader toe te lichten. Of mag ik de wethouder het woord geven?
Ja, voorzitter, ik had een wat inleidende betoog nog voor bereid. Dus als er ruimte voor is.
Ga je gauw.
Ja? Ja, voorzitter, onze fractie dient de motie in om de ouderbijdrage voor de jeugdzorg op te schorten. Tot nu toe heeft ook gemeentebelangen deze motie mede ondertekend en wellicht dat er vanavond meerdere fracties dit zouden willen doen. Voorzitter, wij vinden dat de inning van de ouderbijdrage opgeschort moet worden en dat het opschorten totdat het onderzoek van de staatssecretaris gereed is. En we de effecten weten van de ouderbijdrage en wat de staatssecretaris eventueel daar nog mee gaat doen. We hebben hierover eerder vragen gesteld en toen konden we in eerste instantie, zei het aarzelend, akkoord gaan met de antwoorden van de wethouder. Echter, het rapport van de kinderombudsman en de oproep van het ouderplatform heeft ons doen besluiten om deze motie toch in te dienen. Wij vinden het niet verantwoord om de ouderbijdrage te handhaven voor kinderen die psychische of psychiatrische zorg nodig hebben. En dat om de volgende redenen. Het gaat om kwetsbare kinderen en de ouderbijdrage, die kan oplopen tot €500, kan gemakkelijk een drempel zijn om de zorg te mijden. Omdat het juist over kwetsbare kinderen gaat, zou je juist vooraf zekerheid moeten hebben over de ouderbijdrage en hoe die uitpakt, en dus niet achteraf. Deze groep kinderen wordt afwijkend behandeld ten opzichte van andere mensen die zorg krijgen in ons land. Wanneer wordt er voor een kind dat opgenomen wordt met psychische klachten wel een ouderbijdrage geïnd en voor een kind dat wordt opgenomen met somatische klachten niet? Voorzitter, de twijfels over de ouderbijdrage spelen niet alleen bij ons, maar ook bij de staatssecretaris en de kinderombudsman. Het is niet voor niks dat de staatssecretaris daar een onderzoek naar laat doen en de kinderombudsman omschreef de jeugdzorg zelfs als een grote proeftuin. Daarbij is ook veel zorg over de lokale aanhechting van de jeugdzorg. Zo moet de jeugdzorg in de wijkteams nog verder vorm inhoud krijgen. En als raad hebben we ook vaak gevraagd om de lokale aanhechting van de jeugdzorg goed te regelen. Voorzitter, de jeugdzorg is nog omgeven met allerlei open eindjes en risico's en de ouderbijdrage is daar één van. Onze fractie wil graag aan de veilige kant gaan zitten. Dat betekent vooraf zekerheid hebben over hoe de ouderbijdrage uitpakt en wat de staatssecretaris nog gaat doen op dit vlak. En pas met dat inzicht de ouderbijdrage gaan innen. Dat is zorgvuldig bestuur, zeker als het om kwetsbare kinderen gaat. Voorzitter, tot zover.
Dank u wel. De fractie van gemeentebelangen de behoefte toe te lichten.
Ja, hetgeen de heer Lems benoemt kunnen wij onderstrepen. Voor ons was het vooral ook een principe kwestie. En met name op dat vlak van dat er onderscheid is met somatisch zieke kinderen. Nu is het zo dat er alleen een ouderbijdrage geïnd wordt wanneer een kind met psychische aandoening wordt opgenomen. En dat is niet het geval wanneer een kind met een somatische aandoening wordt opgenomen. Dat heeft eigenlijk voor ons te doen bijdragen om te zeggen van wij gaan akkoord. De stapeling van ouderbijdragen. De ouderbijdrage wordt gegeven op basis dat men zegt de kinderen zijn niet in huis, niet in huizig. Dus die kosten delen ouders niet. Daarin is wel berekend dat juist kinderen die uit huis wonen meer kosten met zich meebrengen dan kinderen die thuis wonen. Dus dat heeft te maken met die stapeling. En wij roepen om die reden dus ook op om deze motie te ondersteunen. Dank u wel.
Dank u wel. Mag ik het woord geven aan de wethouder? Wethouder Vos. Mevrouw Van der Haven, ga ik al.
Ik heb een vraag gesteld over wie er nu eindelijk gaat over het innen van deze bijdrage. Of de gemeentelijke taak is of het AB het doet. Ik heb ondertussen het antwoord voorbij zien komen via de griffier. Daar blijkt dus dat wij dat als gemeente helemaal niet kunnen. Dus het oude bijdrage wordt geïnd door het CAK. Wij kunnen dus niet besluiten of een motie indienen van, om deze bijdrage vast te stellen. Wij kunnen alleen maar besluiten om de gegevens niet meer aan het CAK te leveren. En dat is een wettelijke plicht in de jeugdwet. Dus ik denk van ja, als je deze motie nu hier gaat behandelen, dan heeft het dus volgens mij geen enkele zin. Dus dan moeten we wel van tevoren weten, wat willen we nu? Gaan we dus echt zeggen van we leveren de gegevens niet meer aan, zodat de bijdrage niet wordt geïnd? Of hoe pakt dat uit? Dus dat zou ik wel graag mee willen geven aan de wethouder in zijn beantwoording.
Oké, dank u wel. Wethouder.
Dank u wel. Om even maar direct op het laatste in te gaan. Wij zijn verplicht om, wettelijk verplicht om de gegevens aan te leveren bij het CAK. Punt. Voorzitter, de motie. De motie die vraagt om mij als wethouder niet de wet uit te voeren. Dan moet je niet aan de wethouder vragen. Toen ik beëdigd werd als wethouder heb ik een eed afgelegd. U als raadsleden hebben overigens ook een eed of een belofte afgelegd. Waarin wij ook hebben aangegeven dat wij ons aan de wet zullen houden. Dus ik kan
voorzitter,
maar één ding doen en dat is de wet houden. Ik zou graag mijn betoog even af willen maken, voorzitter.
Ja.
Ja. Ga je door.
Dat is één. Twee, de staatssecretaris die komt binnen een maand of twee met zijn gegevens rondom de wetgeving over dit onderwerp. Overigens over het onderwerp waar we praten inderdaad over de jeugd GGZ. Over twee maanden. Betekent dat stel, maar eens even filosoferen, stel de staatssecretaris gaat de wetgeving zodanig aanpassen dat er geen oude bijdrage meer betaald hoeft te worden, dan kunnen we veel beter geld teruggeven wat we al geïnd hebben, als dat de wetgever straks gaat bepalen, ja de wet blijft toch gehandhaafd en we moeten achteraf met terugwerkende kracht het geld alsnog binnenhalen. Dat lijkt ons geen goede gedachte. Ik wil ook benadrukken, voorzitter, dat de jeugd GGZ waar we het nu over hebben en waar heel veel over te doen is overigens inmiddels, dat het maar een klein onderdeel is van de ouderbijdragen die geïnd worden rondom jeugdproblematiek. Voor licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek, daar is het al te doen gebruikelijk om ouderbijdragen te innen. Datzelfde geldt ook voor jeugd en opvoeding. Sterker nog, als we het hebben over die groep waar nu de motie over gaat, dan praten we binnen de regio Zuid-Holland-Zuid over een inkomstenderving die we dan niet zouden krijgen van rond de 50.000 euro, geschat. Het zou vreemd zijn als je tegen deze nieuwe poot zou ik haast willen zeggen, maar dit nieuwe onderdeel wat nu binnen de jeugd valt, dat je daartegen gaat zeggen van ik ga hier geen oude bijdrage voor innen, terwijl we wel oude bijdrage blijven innen aan de andere jeugdproblematiek waar het te doen gebruikelijk is dat er oude bijdrage over geïnd wordt. Daar praten we overigens over een bedrag van op regionaal niveau van 900.000 euro. Ik zeg dan even, als je stoer wil zijn en je zegt 9 tegen de 50.000 euro, zet dan ook alle krachten in om nee te zeggen tegen de 900.000 euro. Dan ben je inderdaad op een vergelijkbare wijze bezig. Het volgende, voorzitter, dat is als we kijken naar de oude bijdrage, die is omringd door hardheidsclausules. Er zijn een fors aantal hardheidsclausules die van toepassing zijn als je daaraan voldoet. En dat betekent dat er dan dus geen oude bijdrage gevraagd gaat worden. Ik noem er een paar, maar het zijn er nog meer.
Adoptieouders. Ouders waar het gezag is ontzegd. Ouders waar geen inkomen is. Ouders die in de bijstand zitten. Ouders waar al alimentatie voor gevraagd wordt. Zo kan ik nog even doorgaan. Kortom, er zijn een fors aantal hardheidsclausules die al uitgesloten worden, juist voor de zwakkeren in onze samenleving, zoals die plegen te noemen, voor een ouderbijdrage. Daarnaast hebben we, richt via de serviceorganisatie, aan alle jeugdteams, aan alle sociale teams, aan alle nulde lijnen aangegeven, beste mensen, als jullie een signaal binnenkrijgen dat er geen hulp gevraagd gaat worden op het gebied van jeugdzorg om reden van financiën, spring daarop in en zorg dat daar een regeling voor getroffen gaat worden. Overigens zijn er tot nog toe nog geen signalen binnengekomen. Als het dan nog zo is, voorzitter, dat met al die mitsen en maren, met al die hardheidsclausules die we hebben, er toch nog iemand is die tussen, wat wij dan plegen te zeggen, tussen en van een schip dreigend te raken of gaat raken, dan hebben we altijd nog ons eigen sociaal vangnet binnen de gemeente Molenwaard, waar we een beroep op kunnen doen. Met andere woorden, het kan niet bestaan en het zal niet bestaan dat in de gemeente Molenwaard geen jeugdhulpzorg verleend gaat worden omdat er geen geld aanwezig is. Onbestaanbaar. Daar hebben jullie als raad, raadsbreed, hebben we er altijd in gezeten, er te zijn voor de zwakken in de samenleving. Nogmaals, heel veel hardheidsclausules. En mochten die niet van toepassing zijn en toch zijn er problemen, dan hebben we altijd ons eigen sociaal vangnet. Dit doet mij tot de conclusie komen, voorzitter, dat ik het de motie ten sterkste ontraad. Omdat die enerzijds onwettig is en anderzijds ook overbodig en dus onnodig. Dank u wel.
Dank u wel. Heer Lems.
Ja, voorzitter, dank u wel. Om maar te beginnen bij het aspect onwettig. Nou, dat was ons in ieder geval niet bekend. Het gaat erom dat we dat ons voorstel behelst dat de eigen bijdrage niet wordt betaald, maar wordt opgeschort. Wij zijn niet de enige gemeente waar dit speelt. Inmiddels zijn in 70 andere gemeentes is hetzelfde gebeurd. Ik heb niet begrepen dat die gemeentes onwettig bezig zijn. Dus ik vertrouw erop dat het een goed voorstel is. En dat het past binnen de kaders van de wet. Als het gaat om...
Dat is dus niet het geval, voorzitter. Even voor alle helderheid. Laat dat gewoon helder zijn.
Ja, dat verschil dan kennelijk van mening.
Ga je verder?
Ja.
Ja, voorzitter, maar daar kan geen meningsverschil over bestaan. Het is wettig of het is niet wettig.
Ons voorstel past
mij,
in de wet.
Volgens mij kun je daar toch niet een zaak van mening van maken. Dat is een feitelijkheid.
Ons feit is zeg maar, dat het past binnen de wet. Anders gaan we natuurlijk geen motie indienen wat niet rechtmatig is.
Nou, dat zou raar zijn. Vraag me inderdaad af.
Meneer Egas, was alles maar zo zwart-wit.
Hoe kan Dordt het anders begaan? Heer Lems, gaat u verder.
Wij gaan ervan uit dat het binnen de wet past.
U houdt de motie
ja.
Staande. Fractie Gemeentebelangen, ja, en daarna geef ik het verder in bespreking.
Ik heb toch nog een vraag aan de wethouder. Het verschil zit hem vooral in, en dat heeft te maken met de principe kwestie, dat wij een oude bijdrage vragen van kinderen met een psychiatrische ziekte die opgenomen worden, en niet van kinderen met een somatische ziekte of beperking die tijdelijk opgenomen worden. Want daar zit het hem in. En dat is ook hetgeen wat ons, zeg maar, wat het verschil maakt. Hoe staat u daarin?
Wethouder.
Ja, voorzitter, die vraag moet je niet aan mij stellen. Die moet je aan de wetgever stellen. In de wet is bepaald dat voor deze mensen, voor deze opnames, een ouderbijdrage gevraagd gaat worden, geïnd gaat worden. En dat dat niet het geval is bij andere patiënten. Ja, waarom? Ja, ik voer de wet uit. En waarom de wetgever zo heeft bepaald, daar kan ik geen antwoord op geven.
Nee, maar als er onrechtmatigheden zijn, dan, dat hebben we zojuist ook net gezien, dan proberen we een stem te maken of een vuist te maken om te kijken hoe we het misschien anders kunnen doen. En dit is ook een medium waarin gemeentes hebben bedacht van dit is wel een manier om in ieder geval de wetgever na te laten denken van goh, is dit allemaal wel rechtvaardig wat wij vragen. En nou ja, als het misschien zo uitgezocht wordt dat het niet geheel wettelijk is, dan ben ik er altijd nog van overtuigd dat het wel een stem is die gehoord gaat worden. En volgens mij is dat ook belangrijk om je te laten horen waar je van vindt wat niet, rechtmatig is.
Als we het hebben over rechtvaardigheid, dan wil ik aan de gemeentebelangen vragen, hoe staat u dan ten opzichte van de oude bijdrage inning waar een opbrengst tegenover staat van 900.000 euro, wat al jaar en dag...
Dat doet u even een heel ander spelletje spelen. Wij vragen u wat u ervan vindt.
Ik doe geen antwoord.
Zegt u dat u geen uitspraken doet en kaats u die bal terug. Ja, zo lus ik er nog wel een paar.
Nou, dan kan ik hem wel even door, maar dat doe ik niet. Ik beperk me eigenlijk bij de feitelijkheden.
Ja, u geeft vooral geen antwoord. In principe de afweging die wij gemaakt hebben, leggen wij op tafel. Wij vragen wat u ervan vindt. Vervolgens draait u eromheen. U draait er nog een keer omheen. En komt er met ander soort argumenten.
Ja, maar het woord is aan de wethouder. Ja.
Dat is één. En twee, een signaal wat je afgeeft. Voorzitter, daar hebben we andere gremia voor. Wat er nu gebeurt, dat is dat de ene overheid tegen de andere overheid opstaat. Populair gezegd, tegen de ene overheid een dikke neus zegt en van u bekijkt het maar met uw wetgeving.
Nou, volgens mij is dat ook op een andere manier. Onze democratie dat het rechter is, dat als er iets niet goed gaat, dat we er wat van mogen vinden.
Gelukkig wel. En maar dan mag je er ook wat van vinden, maar dat betekent niet dat we
dat
tegen
u
de wet
geen
waarde
heeft. U zegt, nou, het wordt opgelegd en wij voeren het dan maar uit.
Ja.
Met die hoogspanningen zeggen we ook van nee, dat vinden wij dus niet zo. Wij denken er anders over. Dan mag je best een keer een signaal afgeven. Waar zit je hier anders voor?
Ik stel vast dat de motie voldoende is behandeld nu, dat de opvatting van de college helder zijn en geven we nu graag een bespreking. De SGP-fractie.
Ja, voorzitter. Ik wil daar wel even op reageren. Ik vind de discussie niet zo zuiver of helder, laat ik het zo zeggen. Ik denk ook dat je ervan uit mag gaan dat het college, maar ook de wethouder in deze, uitgaat van de zaken die per rijk geregeld zijn. Hè. Dus dat het de uitgangspunten en datgene wat hier wordt besproken, dat het ook een wettelijke basis heeft en een wettelijk karakter heeft. En dat heb ik ook vanuit de brief van 10 maart begrepen, zoals het college die naar ons toegestuurd heeft, ook naar u. En ja, moet je daar nou per se van uitgaan om eraan te twijfelen? Dat vind ik ver gaan. Die redenen zijn er eigenlijk niet. Want het college geeft aan, waar gaat het om? Voorop staat dat de inning van de ouderbijdrage in de jeugdwet is opgenomen en daarmee een kwestie van het Rijk is. De besluitvorming over deze wet vindt daar plaats. De gemeente dient de wetgeving uit te voeren en heeft daarin geen beslissingsbevoegdheid. Vanuit dat oogpunt is het college van mening dat het niet aan de gemeente is om de voorgeschreven wet te omzeilen. Indien de wetgeving na het onderzoek van staatssecretaris Van Rijn aangepast wordt, dan zal de gemeente zich hieraan conformeren. Dat is het uitgangspunt van het college. En ik denk, zolang als dat spoor wordt bewandeld op basis van voorgaande wetgeving, waar ook Van Rijn en andere partijen gewoon hun handtekening onder gezet hebben, heb ik geen behoefte om te gaan twijfelen en ook om een zwabberbeleid voor te gaan staan. Dat zou ik het college juist niet willen aanraden. Ik denk dat het goed is om datgene wat je wettelijk hebt afgesproken en waar de wethouder zich aan gebonden weet om die als wethouder uit te voeren, om dat ook te ondersteunen. En daarnaast begrijp ik vanuit zijn beantwoording dat als het gaat om onze kwetsbare medemens in onze samenleving, waar wij allemaal graag het woord over willen voeren om die te ondersteunen, van welke vorm dan ook, dat er niemand is die omvalt. Dat er vanuit financiële redenen en inhoudelijk nog steeds geïndiceerd kan worden en dat er iedereen, zeg maar, geholpen en verzorgd gaat worden zoals het altijd geweest is. En er komt een nieuwe wetgeving, dat weten we, daar wordt druk op uitgeoefend, maar om daar nu op vooruit te lopen en om ook aan te geven dat wij daarmee als gemeente een ander beleid moeten gaan voeren op voorraantal, omdat er twijfels zijn over een aantal zaken, zeg, dat gaat eigenlijk te ver. Dat is, denk ik, geen continu beleid, consistent beleid. Daar zou ik dus
u steunt de motie niet?
Ik steun de motie niet.
CDA-fractie.
Ja, wat de heer De Gruyter zegt, dat ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Er is een heleboel onrust in de jeugdzorg. Er zijn een heleboel veranderingen, misschien wel te veel veranderingen. Dus rustig aandoen is volgens mij aan de orde. Niet daar nog eens onnodig grote veranderingen bij voegen. En er is landelijk natuurlijk ook heel veel discussie over dit punt. En die discussie gaat volgens mij over twee dingen. Aan de ene kant over de manier van innen, want volgens mij is dat de grootste verandering. Dat de gemeente de gegevens aan moet leveren, hoewel hier via de dienst jeugd en gezondheid. En dat het CHK het dan moet innen, terwijl dat voorheen anders was. En volgens mij zijn er een aantal gemeenten die op grond van die argumenten nu de oude bijdrage niet willen innen. Maar de argumenten die wij hier vooral over tafel laten gaan en die ik in de motie ook vooral terug zie komen, zijn inhoudelijke argumenten tegen die oude bijdrage. En volgens mij was die oude bijdrage er gewoon al. Had je misschien dat die iets veranderd is, maar het grootste deel van de mensen betaalt gewoon al oude bijdrage. En het opschorten waar het landelijk over gesproken wordt, is volgens mij om alles wat nu al geheven wordt ook op te schorten. En volgens mij is dat ook de strekking van wat de ChristenUnie en gemeentebelangen eigenlijk in hun motie willen. Ja, dat zou een onnodige verandering zijn. Die mensen zijn al jaren misschien gewend om een oude bijdrage te betalen. En zouden dat dan nu opeens niet moeten gaan doen. Maar daar moeten we wel bij vertellen, hou dat bedrag even gereserveerd. Want je weet maar nooit wat er uit het onderzoek komt. Dus dat maakt het volgens mij alleen maar onzekerder voor de mensen. We hebben wettelijk natuurlijk ook al, nou ja, ik zou zeggen geen poten op te staan, maar misschien dat we als enige kunnen doen, vooral in het geval van nieuwe zorgvragen, dat de drempel vooral niet hoog is, dus dat je geen zorgwering krijgt, om een beetje het idee in de hand te nemen om niet te snel de gegevens te verstrekken. Als het CAK toch al vrij druk heeft en zo'n onderzoek over 2 maanden, misschien 3 maanden afgerond is, dan hoeven mensen die nu net nieuw zijn in dat circuit niet eerst een oude bijdrage te gaan betalen, wat dan later onnodig blijkt te zijn. Dan veranderen we zo min mogelijk en doen we naar mijn idee ook niemand tekort.
Dan spreekt u zich wel tegen, want ik bedoel, als dan over 3 maanden besloten wordt om die oude bijdrage wel te innen, kan iemand 3 maanden tegelijk gaan betalen. Dus daar worden mensen niet vrolijk van.
Ja, daar heb je wel gelijk in. Maar grootste lijn in wat ik probeer te zeggen is om zoveel mogelijk rust daarin te houden. Dus niet eerst iets zo ongeveer afschaffen of opschorten en dan later het alsnog te innen. Van mensen die dat al gewend waren. En dan, nou ja, ik kan me indenken dat hoeveel psychische jeugdhulp komt er in een paar maanden bij. Dat zijn natuurlijk geen tientallen mensen in onze gemeente. Dus ik denk dat we die mensen ook wel goed kunnen informeren hoe de vlag erbij hangt. Dus ik bedoel vooral rust, niet onnodig dingen wisselen. Iets wat er nog niet is, zou je daar nog even achterwege kunnen laten bij nieuwe gevallen. En iets wat al jaren zo is, gewoon even mee doorgaan.
Oké. U steunt de motie niet. Partij van de fractie, heer De Haak.
Ja, nou, er is al nodig over gezegd. Volgens mij, er gaan heel veel dingen heen en weer, maar klopt het allemaal niet helemaal hoe het allemaal wordt geformuleerd. Volgens mij, maar goed, ik ga even een poging doen. Waar het volgens mij om gaat is dat de wet inderdaad al jarenlang een eigen bijdrage binnen verschillende vormen van jeugdzorg gegeven. En is nu binnen het jeugd-GGZ is dat nieuw, hè, omdat dat gelijk getrokken is, omdat bij andere vormen ook altijd al zo was. En zijn de twijfels of dat een drempel opwerpt, want om kwetsbare groepen gaat. Nou, vandaar het onderzoek volgens mij. En ik voel op zich wel wat sympathie voor de motie dat je, het gaat om een kwetsbare groep en dat je in afwachting van dat onderzoek het even tijdelijk opschort. En of het nou wel of niet naar de letter van de wet is, volgens mij, er zijn inderdaad 70 gemeenten die het niet doen. En ik zou het dan eerder een beetje bestuurlijk ongehoorzaam noemen als je het niet doet, in plaats van dat we nou, volgens mij heb je ook altijd nog de taak als gemeente en als raadsleden en wethouders om te kijken, zijn we het er ook inhoudelijk mee eens en om er ook op die manier nog iets van te vinden. Dus inhoudelijk voel ik er wel wat voor en qua proces vind ik het ook wel een interessante, omdat het wel, we zitten natuurlijk wel heel erg in de spagaat, hè? We zitten in een GR met 17 gemeenten en nou, je vindt als raad iets. Maar eigenlijk, weet je, het proces van de GR en de invloed van raadsleden is het ook wel een interessante casus. Dus ik op zich op inhoud het proces zou ik het best wel eens grappig vinden om te steunen. Aan de andere kant zie ik ook wel weer in dat, ja, we zitten nu over 2 maanden komt het onderzoek naar buiten en dan, er komt er ook een oordeel over van werpt het wel of niet een drempel op, dan gaan we die oude bijdrage landelijk blijven. Houden we dat zo? Ik twijfel nog even of we voor of tegen stemmen.
Oké. Dank u wel. De VVD-fractie, mevrouw Van der Haven.
Wij steunen de motie niet, wethouder.
Oké, duidelijk. Daarmee is iedere fractie aan het woord geweest. Ik wil de motie graag in stemming brengen. Wordt er hoofdelijk stemming gevraagd?
Laten we dat maar doen.
Ja?
Misschien als laatste oproep nog, als we kijken hoe de situatie nu voor staat. We hebben te maken met een groep kinderen die in een bijzondere positie zitten. In de zin dat daar nog verder besluitvorming over plaats moet vinden. De ouderen, de ouders doen via onze platform een beroep op ons. Dus ja, laat onze verantwoordelijkheid nemen.
Laat je hart spreken. Ja.
Vragen, voorzitter. Want ja. U zegt wel van die ouders die een platform en die doen een oproep. Maar u heeft geen enkele voorbeelden. De wethouder geeft aan dat er geen signalen binnen zijn gekomen. En dan denk ik, ja, dit is ook weer een aanname. En dat vind ik dus wel vervelend om daar dus iets op te gaan doen. Terwijl we zoveel mogelijkheden, wat de wethouder al aangaf, om het te voorkomen. Hardhoutsclausules dus, alles en nog wat. En de opvang in Molenwaard. En dan denk ik, ja, dus dat argument wat u nu geeft van ze vallen buiten de boot en ze worden niet geholpen, daar geloof ik niet in. En u kunt dat ook niet bewijzen. Dus dan denk ik van ja, dan gebruikt u dus een argument wat dus niet terecht is.
Nou, voorzitter, dat is kort door de bocht. Wij nemen die ouders heel serieus. Volgens mij nemen ook de staatssecretaris die ouders heel serieus. Die beste meneer gaat ook nog eens een keertje naar kijken. Dus wat dat betreft is het goed om een pas op de plaats te nemen op dit moment.
Dank aan de wethouder. Ik stel voor dat we overgaan tot hoofdelijke stemming. Als eerste mag zijn stem uitbrengen nummer 16 op de presentielijst, dat is de heer Meerkerk. U kunt uw stem uitbrengen met voor of tegen de motie uit te spreken. De heer Meerkerk.
Tegen.
De heer Van den Berg. De heer Bikker.
Voor.
Heer Den Boer.
Tegen.
Heer Egas.
Tegen.
Heer De Groot.
Tegen.
Heer De Gruyter.
Tegen.
Heer Den Haak.
Voor.
Mevrouw Van der Haven.
Tegen.
Heer Van der Hout.
Tegen.
De heer Jonker.
Voor.
Mevrouw Korevaar.
Tegen.
Heer De Kruik.
Tegen.
De heer Lems.
Voor.
De heer Moret.
Tegen.
De heer Van Rees.
Tegen.
De heer Spaans.
Voor.
Mevrouw Stravers.
Voor.
En de heer Van der Wal.
Tegen.
Dan is de motie. De motie is verworpen. 12-7. Dan is al dus besloten. Dan gaan wij verder met de lijst van de ingekomen stukken. Misschien kan die nog even zichtbaar worden gemaakt. Hè? Druk. De 17... Punt 16. Ja, heer De Groot.
In elk geval een compliment aan het college dat de aansprakelijkheidsstelling weg is naar de vervoerder Klomp. Die 26 februari verstuurd. Is er al enige reactie terug ontvangen?
Wethouder Usderen. Is er al een redactie?
Wil je daar überhaupt over spreken? In een openbare vergadering op het moment dat er een aansprakelijkheid duurt?
Er wordt alleen maar gevraagd of er reactie is.
Ja, reactie is... Ja.
Er is reactie.
Het gaat niet om de...
Ze waren uiteraard niet laaiend enthousiast.
Zo. Ja. En, dank u wel, wethouder.
Kijk, aan de andere kant ook vanaf september hebben we nog steeds met deze vervoerder te maken. En vandaar ook dat de gesprekken ook voortgezet worden.
Oké, okay, dank u wel. 17.18. 17.19, 17.20 en dan 17.20, raadsinformatiebrief cultuur.
Ja, sorry. Een mooi initiatief dat zeg maar cultuuraanbieders met cultuur bezig zijn en de scholen. Dus dat vind ik alleen maar mooi, zo hoort het denk ik ook in zo'n sprekers waar wij in wonen. Eén ding valt mij op als ik kijk naar hoe de scholen erin deelnemen. Dat er lijkt een soort tweedeling te zijn. Dat de openbare scholen de cultuurlopen doen. En de christelijke scholen meer een interne cultuurcoach. Het was zomaar iets wat me opviel. Misschien dat als er eens een keer over dit project gesproken wordt, dat er misschien eens gekeken wordt of dat het niet een, een dieper onderliggende oorzaak heeft, maar gewoon misschien persoonlijk een soort voorkeur van de scholen zelf. Dat mag natuurlijk.
Mag ik die beschouwen als een statement?
Ja.
Ja. Oké. Okay. 18.1, brief van de bewoner. Heer Bikker.
Als het klopt wat erin staat, dan ga ik er wel vanuit dat de wethouder daar actie op onderneemt.
Wilde u iets zeggen over 18.1, want er waren inmiddels weer 18.1.
Ja, het is mij altijd een beetje onduidelijk van waar je nou wel wat over mag zeggen. En
nee, u mag overal over... iets over zeggen.
Maar... Ja, maar sommige dingen moet je van tevoren melden. Ja, soms meld je het van tevoren en dan wordt recht opmerking gemaakt. Het is een beetje dubbel werk.
Ik was inmiddels bij 18 aangeland. 18.1, wie wenst daarover het woord?
Ik wens er wat over.
Heer Bikker, ga je gang.
Als het klopt wat er staat in de brief, dan ga ik ervan uit dat de wethouder actie onderneemt.
Dan kan de wethouder toezeggen.
We hebben graag dat hij zijn licht er even over wil laten schrijven.
Voorzitter, ik heb er ook al een vraag over.
Ja,
we hebben er een GR voor. Dus is dat nou de wethouder die hier wat wil doen of de GR?
Ja. Wethouder, wilt u licht brengen in deze duisternis?
daar hebben we inderdaad de GR voor. Voorzitter, ik snap de vraag geheel, maar het antwoord is, daar is inmiddels al actie op ondernomen. Wij hebben contact in de richting van de GR. Openbare verlichting hebben wij ondernomen. Vanwege het feit dat betreffende ambtenaar die dat heeft geregeld met ziekte te kamp heeft, is er nog geen contact met de briefschrijver, de heer Van S, opgenomen. Zo gauw als dat kan. Gaat dat gebeuren? Wel moet ik aangeven dat daar een aantal vervelende opeenlopende dingen hebben plaatsgevonden, waarop ik zelf ook eventjes contact zal zoeken met bureau OVO om dat in de toekomst te voorkomen.
Heb ik het? Maar voor mij hebben wij vooral die GR'tjes dat die kwetsbaarheid weg is. Hè? Dus ik vind het toch heel bijzonder dat er iemand ziek is en vervolgens die brief er niet komt.
Nee, dat is primair het punt niet. Er is al actie ondernomen, ondanks ziekte. De actie is in de richting van bureau OVO gegaan. Maar er zou nog daarna contact hiervanuit ondernomen worden in de richting van de bewoner. En dat moet nog plaatsvinden.
Oké, dank u wel. We gaan naar 18.2. Oh, sorry. Mevrouw Korten. Oh, ja, ga ik hangen.
Ja, ik had er iets moois en iets minder moois in gezien. Het minder mooie is dat die lampen, dat er al een heel lang slepend probleem is natuurlijk. Maar het mooie vind ik wel dat een inwoner zoveel moeite neemt om dat kenbaar te maken. Ik denk dat is wat we graag willen als gemeente. Dus ik ken de inwoner verder niet, maar deze actie van de inwoner is in ieder geval een hele positieve. Dus misschien kan er in de brief ook rekening mee gehouden worden dat dit het gewenste gedrag is van inwoners.
Zullen we zeker meenemen. Dank u wel.
Voordat ik te snel ga, niemand meer, de heer Van der Hout?
Nee, het is heel helder, voorzitter. Het ligt... scheelt me een aantal schriftelijke vragen indienen. Okay. Bedankt. Ja.
Het licht is verschenen. Ja. 19.1, 19.2, 19.3, 4, 19.4, 19.5, 19.6. Daarmee hebben we deze punten behandeld en gaan we naar de motie zwerfvuil. U hebt hem al toegelicht, heer Van der Hout. Ja, u wil nog iets toelichten?
Nee.
Nou, dan geven we de wethouder het woord. Wethouder Boender.
Ja. Het stond al in de tekst, maar die is niet voorgelezen. Ja, dit had ik gevraagd om even te laten zien. De website van mijn beestenbende. Hele enthousiaste leerlingen. Nee, laat het filmpje maar afgeweten. Wat er nog in stond, dat gaat over de financiering. Want natuurlijk kost dit wel geld. Alleen via de stichting Netvang. En iedereen weet natuurlijk nu, ja, als je weet wat een Procrustesbed is, dan weet je ook wat Netvang is. De Nederlandse van afval naar grondstof. Dat is net van. die subsidiëren allerlei afvalverminderingsprojecten. Onder andere ook zwerfafval. En dat kan oplopen tot 1,19 euro per inwoner. En als je dat dan omrekent naar misschien 20.000 tot 30.000 euro per jaar voor dit project, dan kun je het waarschijnlijk helemaal bekostigen. Van daaruit. Dat was nog extra.
Ja, dank u wel. Wethouder, wilt u als eerste reageren op deze motie?
Ja, voorzitter.
En daarna geef ik hem een bespreking.
Voorzitter, sympathieke motie. Dank daarvoor. Er zijn al meerdere initiatieven in onze kernen die te maken hebben met zwerfafval. Die vervolgens vanuit de kernen zijn opgekomen en door onze bewoners zelf zijn geïnitieerd en inhoud wordt gegeven. Dat zult u met mij eens zijn, dat waarderen wij zeer als Molenvaart. Daarover zijn overigens ook contacten met onder andere Waardlanden. Daarover is ook gespreksvoering met betrekking tot de netvang in Gelder waar u het over heeft. Ik interpreteer de motie zo dat ik het in die zin voor dergelijke initiatieven als een steun in de rug ervaar. En in de richting, voorzitter, van uw raad vraag of dat ik deze motie mee kan nemen in de richting van Waardlanden om hem daar vervolgens ter bespreking te brengen. En te bezien in hoeverre daar beestenbende al of niet een bepaalde functie in zou kunnen krijgen. Maar dan wel primair uitgaande van de initiatieven die binnen onze dorpen er al zijn en mogelijk nog zouden kunnen komen.
Dank u wel. Dus u ondersteunt de motie vanuit het college. Sympathiek. Dan geef ik hem graag in bespreking. Ik zie dat de heer Bikker graag wel als eerste wil reageren.
Nou, in grote lijnen een sympathieke motie. Hè. Ik was ook heel enthousiast over de kleur waarmee de kinderen de straten schoonmaken. Dat deed me wel ergens aan denken. Eenmaal per maand moet ook passend zijn bij de basisschool of dat ze dat in hun programma past. Dat zou best een keertje minder kunnen zijn. En we moeten er denk ik wel voor oppassen dat we niet zeggen tegen het bestuur van neem dit mee en gooi dit bij die scholen over de schutting. Want dat gevoel zou je kunnen krijgen. We weten inmiddels als raad hoe het soms is om dingen over de schutting gegooid te krijgen waar je vervolgens daar niet meer over te vertellen hebt. Dat kan nooit de bedoeling zijn, maar dat kan zelf wel zo ervaren kunnen worden. Dus doe het goed in overleg. Ik ben ervan overtuigd dat de wethouder heel goed met van die schoolhoofden daarover zou kunnen spreken of dat er wel of niet passend is binnen hun programma. Ik ben van op de hoogte wat Waardlanden daarin zou kunnen betekenen en probeer te kijken of dat het aansluit op al bestaande initiatieven. Maar dat eenmaal in de maand, als dat één keer in de kwartaal is of één keer in de jaar is, is mij dat ook goed. Als de wethouder dat als mee wilt nemen, zoals u dat zo vaak zegt, om te komen tot een mooi plan, dan kunnen wij dat zeker ondersteunen.
U steunt de motie, begrijp ik.
Met de beide voorbehouden die ik heb gemaakt.
Zijn we nou een fractie?
Ja, dit is een voorbeeld. In deze raad zijn we vaak reactief. Dit is nou eens iets proactiefs. En het is nog een sympathiek onderwerp ook waar we ons mee bezighouden. Het integraal mee laten draaien van netwerken die op dit gebied als centraal of in Molenvaart draaien. En in overleg met Waardlanden. Kwam dit vanaf het begin af bij ons positief over. Dus natuurlijk, wij hebben hem ook ondertekend. Dus,
u hebt hem ondertekend. Ja. CDA-fractie.
Ja, als burger woon ik aan een route van schoolgaande jeugd. En
dat heb ik. Je zou het bijna niet kunnen denken. Maar
je zou het haast niet kunnen denken, maar er komen heel veel jeugd langs. En zij zijn ook vaak veroorzaker van zwerfvuil. Dus ik vind een goed initiatief dat ze ook dat gewoon weer opruimen. Want nu komt er iedere dag een autootje van Waardlanden naar mijn locatie. En ook niet en die komt dat zwerfvuil ophalen. Dus die rijdt die route na. Dus we zouden ook op die manier kunnen besparen. Dus zit over de financiering zit ik niet in.
Oké, dank u wel. De ChristenUnie-fractie.
Ja, door een verzuim mijnerzijds horen wij niet bij de ondertekenaars. Ik had er graag bij gestaan en we ondersteunen deze motie van harte. En ik zie op tal van scholen dat ze het schoolplein hebben leren schoonhouden. Dat moeten de kinderen doen, hebben zogenaamd milieudienst. Prachtig. Maar rondom de school wat openbaar terrein is en in de bosjes, daar ligt nog van alles. Als ze daar ook eens wat aan doen, algemene opvoeding prima van harte steunen.
VVD-fractie.
Ja, voorzitter, ik heb de website zitten bekijken naar aanleiding van de motie. En ik kreeg nou niet het idee dat het nu zozeer was dat de scholen zich daarmee gingen bemoeien, maar dat leerlingen of jeugd zichzelf moet aanmelden en dat één ouder dan één keer in die maand mee moet gaan. Dus ja, dat komt uit zichzelf. Wel vind ik dat de scholen inderdaad moeten kijken als het in hun programma gaat moeten passen, of dat wel gaat. Maar verder vind ik het een prachtig initiatief. Dus wij steunen het graag.
Nou. Ja, Bert Adam, wat zou u nog zeggen?
Ja, dat...
ja, u mag dan wat zeggen. U steunt de motie.
Ja. Nee, er zijn wat vragen gesteld, hè? Ik heb contact gehad met die organisatie. En die hebben wij ook aangegeven. Ja, het gaat wel over één keer per maand. Ja, als je het niet één keer per maand doet, dan zul je waarschijnlijk niet mee mogen naar het Dolfinarium. Dat is eigenlijk iets wat het leuke aanvullend is wat daar aan zit. Het andere is dat het inderdaad uitgaat van een olievlekwerking. Het begint klein. En de ervaring is dat het dan al heel snel groeit. Gewoon enthousiaste leerlingen. Dus dat is eigenlijk wat ik dan ook mee wil geven. Neem contact op met die stichting. Met, Waardlanden, prima. En begin ergens waar het nog niet zo al vanzelf is gaan lopen. Ja.
Dank u wel. Mag ik vaststellen dat de raad unaniem instemt met deze motie?
En alle opmerkingen die gemaakt zijn, neemt de wethouder mee?
Ja. Laten we dat nog even uit de mond van de wethouder horen.
Ja, ik ben benieuwd.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dergelijke woorden wilde ik inderdaad ook bezigen. En in aansluiting op wat mevrouw Van der Haven zegt. Maar ik voel wel dat dat niet de algemene teneur is. Maar laten we er inderdaad wel voor oppassen dat het niet zo is dat er weer iets in de richting van de school wordt neergelegd. En die moet het vervolgens organiseren. Het is een, wat mij betreft, het is een initiatief zoals de heer Van... Zoals mevrouw Van der Haven zojuist beschreef, laten we het ook zo laten zijn, want dan is het van onze inwoners in de kernen aan zich.
Oké. Met deze woorden besluit de raad deze motie unaniem te aanvaarden. Al dus besloten. En daarmee zijn we gekomen aan het eind van deze vergadering. De vergadering is
daar wil ik een opmerking over maken, over de tijd, meneer de voorzitter.
De vergadering is gesloten. Ja. En ik wil nu graag het gebed uitspreken. Almachtige God, wij danken u voor de gelegenheid ons geschonken voor het volbrengen van onze taak. Geef dat onze werkzaamheden bevorderlijk zijn voor de welstand van deze gemeente en de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. U wou nog iets zeggen, heer Bikker, na de vergadering? Dat is een hele bijzonder bed, is dat. Ja. Ik heb het wel... Nee, ik ben de handtekening aan het zetten onder besluit.
En als vetkapjes dan indiceren dat de volgende gaat
lekken. 07.
vreselijke codenummer. Het is onvoorstelbaar. Dat is
geweldig. Dit zou die moeten zijn.
Mag ik jouw vinger even gebruiken?
Natuurlijk.
Tijd.